Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen... je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Ben jij dat geleur om geld via Petje Af ook helemaal zat?
Wij niet. Wij blijven jou rustig om een aalmoes vragen.
Want we willen graag eten en een dak boven ons hoofd.
Maar we dachten, laten we het even wat groter aanpakken.
In de vorm van een adverteerder.
Een bedrijf dat 100% matcht met Damhoney.
Naar dat bedrijf zijn we nog altijd op zoek. Dus Ben, of ken jij dat bedrijf?
Of zie jij dat bedrijf wel eens lopen van een afstandje?
Neem contact op met onze accountmanager bij Dag en Nacht Media.
Onze sales wizard Eline.
Zodat we hier jouw product aanprijzen en je schatje hemeltje rijk wordt.
Mail die meid op eline@dagennacht.nl.
Of niet, zelf weten. Het
zou leuk zijn als we een bedrijf vinden wat seksspeeltjes verkoopt.
Groene energie?
Treinreizen?
Of thee, speciaal voor vrouwen. Dag honingballetje, zit je er klaar voor? Wij wel. Welkom bij Damhoney.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En welkom bij aflevering 36.
Ik zal even mijn pornofilm wegklikken.
Ik heb dat trouwens wel eens gehad, hè? Dat ik op mijn werk mijn laptop openklapte en dat er nog porno aan stond. Zo, hoep,
mag ik daar meteen iets over vragen?
Ja, doe maar. Dit is Linda Duits. Hallo mensen.
ik lees nu De Slaapkamerfilosofen van de Marquise de Sade. Dat is een onwijs pornografisch boek. Het is echt porno met filosofie er doorheen. En ik heb een oude uitgave met hele mooie billen op de voorkant. Maar ik lees dus in de trein. Dus ik zit dus de hele tijd porno te lezen in de trein. En ik weet al, kijk, het is onfatsoenlijk om in de trein porno te kijken. Maar mag je nou porno lezen in de trein?
Ik zeg ja.
Ik zeg ook ja. Okay, en ik heb mooi. Ook zoveel met in de 50 tinten grijs periode... ook zoveel mensen in de trein die boeken zien lezen. Ik vind van wel.
Ja, je merkt het ook niet als je ernaast zit, toch?
Nou, ik krijg wel.
En zei je de hele tijd heel... op je lippen bij.
Ik krijg wel rode oortjes. Ja,
maar dat is niet erg, toch? Het is meer als je het echt zo op je scherm hebt en dan zie je het mee. Dat is denk ik eerder in your face.
Ja.
Maar oké, okay. Ja. Hallo, luisteraar. We hebben twee gasten aan tafel. En de eerste die ik aan jullie mag voorstellen... is een erotisch filmmaker en de oprichter van Blue Artichoke Films. En deze studio heeft als slogan... Erotic film for people who like film. En met haar laatste film Adorn won ze eind vorig jaar de Seks en Media prijs. En dat is een prijs die elk jaar wordt uitgereikt... door de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie... om gedegen mediaberichtgeving over seksualiteit te stimuleren. En dat was best bijzonder, geloof ik, omdat het voor het eerst was... dat een erotische film deze prijs in ontvangst mocht nemen. Het is Jennifer Lyon Bell.
Hallo.
Welkom.
Dankjewel, ik ben heel blij om hier te zijn.
Ja, we zijn ook heel vereerd dat je er bent.
Ja.
Goed voor de luisteraar om te weten, Nederlands is niet jouw eerste taal. Dus af en toe zal er misschien wat Engels doorheen komen... en waar nodig zullen we het een en ander vertalen... Toen ik mijn introotje schreef, vroeg ik me af van... moet ik nou erotische film of porno zeggen? Of maakt dat voor jou niet?
Dat is een heel goede vraag. Ja, we hebben heel vaak over.
Ja.
Want voor mij is het erotische film, maar ik zeg altijd expliciet erotische film. Want als je erotische zegt, dan denken mensen over rozenblaadjes of zoiets.
Oh, ja. Een soort van maar, subtiel.
Ja. Maar ja, wat ik lekker vind is dat je kan allebei, je hoeft niet te kiezen tussen iets met chemie en plezier. En ook die kan erg expliciet zijn.
Ja.
En dat maak ik. Dus, maar ik ben ook trots als mensen zeggen... oké, jij maakt porno, feministische porno of alternatieve porno. Dat is ook heel fijn.
Ja, dat mag eigenlijk allebei. Ja. Oké,
En daarnaast zit nog een gast die net al allemaal dingen zei. En ook in aflevering 17 al allemaal dingen zei over seks en consent. En ook over porno, want porno, leuk. Het is Linda Duit. En zij beschouwt al een aantal jaar seks vanuit een maatschappelijk perspectief in haar columns Seks op zijn Duits. Welkom, leuk dat je er bent weer.
Hallo. Vorige keer toen zei ik volgens mij iets van ik geef les aan de Universiteit Utrecht. En dus ik wil even de groetjes doen aan mijn student.
Yay.
Annemieke van Stralen. En zij is namelijk super fan van de podcast. En gisteren was ze helemaal door het dolle heen. Zij zei, oh mijn god, je bent de gast in mijn favoriete podcast. En toen was ze in één keer helemaal starstruck. Terwijl ze me daarvoor dus al gewoon had gezien. Dus groetjes aan Annemieke.
Dat is erg
heel leuk
lief
dat je luistert.
Heel leuk.
Misschien kan ze iets van een iets onderzoeken. En dan kan ze hier zelf aanschuiven.
Ja, dat dacht ik ook al. Van misschien kan ze dus inderdaad Damn Honey aan een kritische media-analyse onderwerpen.
Nou, bijvoorbeeld. Ja, graag. Ja, maar ze gaat ons al interviewen, want we hebben een mailtje gehad. Dus het contact is al gelegd.
Had ze gezegd dat ze van mij was?
Nou, ze had jouw naam genoemd, maar ze heeft ook les van Wouter. En dat is een huisgenoot van mij.
Oh ja, precies. Ja, dus toen moest ik eigenlijk zo, ja, het is allemaal een heel kleine wereld. Ja. En iedereen doet het met elkaar.
Oké. Porno.
Podcast maken doet iedereen met elkaar.
Ja. Oké, voordat we verder gaan. Marilotte, wat is het minst feministische wat je gedaan en of gedacht hebt?
Nou, er waren foto's van mij gemaakt. Mooie, leuke foto's. En ik had daarvoor mijn lievelingsspijkerbroek aangetrokken. Want ik dacht, dan voel je je lekker en dan ga je lekker op je foto's. En een beetje poseren en weet ik alles. En toen zag ik die foto's. En toen vond ik ze dus... Ik had moeite met mijn spijkerbroek, met mijn lijf, met hoe ik eruit zag. Ik vond het oncharmant. Ik had echt moeite. En ik heb zelfs dus eventjes zitten overwegen om die spijkerbroek gewoon nooit meer aan te trekken.
Oh nee. Dat je lievelingsspijkerbroek was.
Ik heb hem nu gewoon
daarvoor
weer aan, want ik heb deze gedachte redelijk snel weer van me afgeshaked. En nu ben ik er weer overheen. Maar ik vond het echt... ik was een beetje teleurgesteld in mezelf. En ik vond het ook heel jammer dat ik mezelf dus dan blijkbaar toch nog zo niet goed genoeg kan vinden. En nog zo erg een beeld heb van, zo hoop ik dat ik eruit zie en zo zie ik er niet uit. En dat is dan zo'n teleurstelling of zo. Heel jammer.
Is het niet ook, want ik vind het sowieso rot dat je zo over jezelf vindt, of zo over jezelf nadenkt of zo naar jezelf kijkt. Ik herken dat zelf heel erg. Dat doe ik ook heel vaak over mijn buik, die ik dan kan haten. Maar soms is het ook wel lastig met de body positivity beweging.
Ja, zeker.
Omdat zij zo voorstaan dat je je lichaam moet accepteren zoals het is. En heel vaak is dat ook gewoon niet zo. Dus dan voel je dat je daarin faalt. Ja, want wat is er nou onfeministisch aan niet lekker... of niet je eigen lijf leuk vinden zoals je ernaar kijkt. Dat is niet onfeministisch. Het is onfeministisch dat anderen jou op die manier beoordelen.
Ja, misschien. We hebben het ook al wel eerder gehad over, in plaats van body positivity, body neutrality. Dat je gewoon meer kijkt naar je lijf als gewoon een lijf. Je hoeft het niet altijd super mooi te vinden of er helemaal van te houden. Maar dat ik ging overwegen om die spijkerbroek nooit meer aan te trekken, vond ik gewoon best wel weer een stap te ver. Want zo, daar ben ik ook niet. Ik ben niet meer die persoon die zich zo iets aantrekt van een foto. Maar blijkbaar wel. Dus dat, ik weet niet.
Kan het gebeuren. Ja,
vond het jammer. Nidia.
Ja, ik trapte keihard in de vrij bizarre marketingstrategie van een theemerk. ik stond voor een overweldigend schap. En toen
maar
heb
deze ook,
ik drie theetjes gekocht. Ja, ik heb twee. Ik heb er drie gekocht. Eentje Breathe Deep. Nou, niks aan de hand. Maar de andere die ik kocht, die heette Women's Balance en Women's Energy. Ze zijn beide verpakt in het roze. En toen ik wat verder keek, spotte ik de volgende teksten erop. Een tekst was: vrouwen zijn in staat 1000 dingen tegelijk te doen en weten desondanks het natuurlijke ritme van het leven in balans te houden.
Ugh.
En De kracht van vrouwen is subtiel en verbonden met natuurlijke schoonheid en intuïtie. Nou, ik vind het al heel bizar dat iets als een drankje gekoppeld wordt aan een gender. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. En dan ook nog die generaliserende uitspraken van vrouwen zijn nou eenmaal dit en vrouwen kunnen nou eenmaal dat. Ja, dat is gewoon heel kut.
Het is toch niet zo dat jij die teksten las en dacht...
Nee, die teksten die heb ik daarna pas gelezen. Ja, okay. Maar ik heb natuurlijk wel Women's Balance en Women's Energy. Ja. Dat heb ik. Ja. Ik ben erin getrapt. En ik ga het ook vaker kopen, denk ik. Want ik vind het
is
wel
het lekker.
Maar ja, dat vindt het heel goor.
Ja, ik ben geen fan dus, van de ene in ieder geval.
Linda.
Yeah. Ik heb niet iets minst feministisch, want ik ben alles wat ik doe is feministisch, want ik ben een feminist. Ik zat er een beetje mee deze week dat en ook weer niet hoor. Dus jullie moeten ook maar zeggen wat jullie vinden. Ik kwam op kantoor en een kantoorgenoot zat te praten met iemand waarmee hij vaak samenwerkt. En die zat de hele tijd racistische grappen te maken. En ik zat gewoon achter mijn bureau te werken, maar ja, dat hoor je dan toch. En ik elke keer raakte het mij, maar ik zei er niks van, want het is iemand, ja, ik vond het niet mijn plek om iets te zeggen, want ja, het is zijn handel, zeg maar, van mijn kantoorgenoot, en ik weet dat mijn kantoorgenoot, ja, die lachte ook wel mee, maar hij is niet zo, maar ik ben er dus ook niet meer op teruggekomen bij mijn kantoorgenoot, en dat vond ik dan ook weer kut, en ik weet niet zo goed hoe of ik het moet doen of hoe ik dat moet doen.
Ja. Het is gewoon super lastig, want dit overkomt mij ook wel eens. Het is heel moeilijk om iets te zeggen, want dan ga je weer zo de confrontatie aan. En tegelijkertijd denk ik ook, wij zijn juist in de positie om iets te zeggen.
Maar het is nu ook omdat het dus een iemand waarmee jouw collega handelt. Dus dat is, er zit een soort hele ingewikkelde...
Ja, ik vond op dat moment kon ik ook niks zeggen, want het is zijn handel, weet je wel. Ja, het is zijn werk, daar ga je dan niet tussen zitten. Ik bedoel, dat gaat mij te ver in ieder geval.
Ja.
Zo.
Dus eigenlijk moet je dan, vraag je af, moet ik mijn collega aanspreken? Dat hij
Want daar zit ik mee, dat ik daar achteraf, toen die gast weg was, heb ik niks tegen mijn kantoorgenoot gezegd. Ja. Van, hey joh, wat was dat net?
Ja.
En even normaal, wat vond jij daarvan? Of zo. En dat heb ik dus al een week niet gedaan.
Ja.
En dat had ik wel natuurlijk gewoon moeten doen.
Doe het. Alsnog.
Alsnog.
Ja.
Oké, man.
Jennifer.
Ja, vorige week heb ik een vrouw ontmoet die in film werkt. En toen ik haar ontmoette, dacht ik plotseling, oké, zij is heel jong. Zij heeft niet zoveel ervaring. Dus ik had een oordeel over haar en haar ervaring. En dan bleek het, ja, binnen 5 minuten leerde ik dat zij niet zo jong was. En dat zij heel veel ervaring had. En dan, ja, gelukkig had ik niks gezegd. Maar ik dacht, ja, ik moet meer opletten dat het niet dat soort oordeel maken.
Ja.
En dat gebeurt vaak voor vrouwen. Dat gebeurt veel minder voor mannen. En ja.
Heb je dat zelf ook wel eens?
Ja, omdat ik vrouw ben, zeker. En toen ik wat jonger was, zag ik eruit heel jong.
Mm-hmm.
En dat was echt een probleem, professioneel.
Ja,
in mijn professionele werk, dat mensen denken, zij kan niet zoveel ervaring hebben. En en vaak had ik meer ervaring dan de andere collega's.
Ja. Ik heb het ook nog steeds. En ik ben 43. En dan denk ik, wanneer word ik nou eens een keer mevrouw? Weet je wel? Dat mensen nog steeds een soort wegzet als een meisje. Zeker in zakelijke context. Of zeggen, ja, maar je weet nog niet zoveel of je bent nog niet zo oud. Dat ik dat pardon, weet je wel. Maar tegelijkertijd is ook, ik laag liever daarover dan andersom. Dat denk ik.
Wat? Ja?
Nou, dat mensen me wegzetten als meisje liever dat dan dat ze me wegzetten als oude vrouw. Want oude vrouw, wat weet jij nou?
En waarom? Omdat je dan
dat
minder meevelt.
Ja, of dat jongheid natuurlijk gewaardeerd wordt.
Ja. Dus ergens vind je het ook fijn.
Ja,
dat is iets waar jij ook mee
zit. Ik herken dat wel, want ik word ook altijd jonger ingeschat dan ik ben. En dat... Ja, ik vind het niet zo erg. Ik vind dat wel
maar
leuk.
Het is de combinatie met dus je zal weinig ervaring. Of dus je stelt nog niet zoveel voor in dit vakgebied. Ja. Dat maakt het natuurlijk ook kwalijk.
Heel vervelend, ja.
Oké.
Tijd voor post. Nidia, meid.
Ik ga voorlezen.
Lees voor.
Lieve Nidia en Marilotte. Ik ben een vrolijke, levenslustige vrouw met heel veel vriendinnen en vrienden. Ik krijg energie van andere mensen en ben daarom graag in het weekend op een feestje of festival te vinden. Echter, ik ben nu 32 jaar en al mijn vriendinnen druppelen langzaam af. kinderen, werk, moe of ze willen wat aan hun zondag hebben. Het is eigenlijk heel verdrietig, maar ik kan niet anders zeggen dan dat ik eenzaam ben. Ik kan soms hele weken lang geen vriendin vinden om mee de hort op te gaan. Ja, samen lunchen of, als we het heel bont maken, borrelen met een groepje dat al om 11:30 op tijd naar huis gaat. Ik ben al actief aan het zoeken naar nieuwe vrienden. Ik zoek oude vrienden weer op. Ik ben actief betrokken bij de sportvereniging. En maak zoveel mogelijk praatjes met mensen. Dan spreek je af. Op zijn Hollands, met de agenda erbij. Over 6 weken een keer een gaatje. En dan wordt er afgezegd omdat diegene te moe is, ziek. Of omdat er wat anders tussen is gekomen. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar dan voel ik echt de grond onder me wegzakken. Ik wil gewoon gezelligheid. Logischerwijs begin ik dus steeds meer aan mijn vriend te trekken, wat ik niet wil, want ik ben nog altijd een autonoom mens en het doet onze relatie niet goed. Deze eenzaamheid is volgens mij een probleem van onze generatie. Maar als je dan op zoek gaat op internet, kom je sites tegen voor eenzame mensen die elkaar opzoeken. Maar ik ben bang dat daar helemaal geen leuke mensen op zitten. Mensen die willen puzzelen of wandelen. Ik zoek vriendinnen om met een pilletje op helemaal naar de Getver te gaan op een festival. Om mee in een glitterpakje met een fles cava op de bar te dansen. Maar waar vind je deze mensen? Ik wil dit onderwerp graag in jullie podcast terug horen. Hebben jullie tips? Zijn er initiatieven waar ik niet vanaf weet? Gaan jullie eindelijk een keer een Damn Honey avond organiseren waar we elkaar kunnen ontmoeten? Vertel het me! Ik wil niet meer op vrijdagavond naar de sportschool om mijn energie kwijt te kunnen. Ik wil drank, drugs, feest, liefde, fijne mensen om me heen en excelleren in gezelligheid. Liefst, Melanie.
Oh, zo'n lekker brief. En ook echt wel kut dat je je zo voelt.
Ja, eenzaamheid is denk ik een taboe. Bij jonge mensen.
Denk het ook.
Oude mensen misschien ook wel. En het is natuurlijk heel rot als je...
Ja, het is natuurlijk heel herkenbaar. Want dit is inderdaad wat er gebeurt als vooral hetero's 30 worden.
Ook al, ja.
En kinderen spelen daar heel erg ook een rol bij. Dus zetten alleen kinderen krijgen. En dat betekent dat iedereen suf wordt. Ja, sorry mensen. Maar het is wel een beetje zo. En ze mag me mailen.
Je mag met Linda op de bar dansen.
Ik wil wel mee samen met je naar de Getver. Ik heb twee tips. Eén is dus inderdaad the gay scene.
Ja,
Want daar is veel minder leeftijdsdiscriminatie ook. Dus als je naar een gay café gaat of naar een gay club, zie je daar alle leeftijden door elkaar heen.
Dus je kan daar ook wel... Tenminste, je kan er wel wat sneller in je eentje heen.
Heel
ook.
Veel makkelijker.
Als je trut of zo, dan kan je gewoon op. Ja. Je slijt erin en je doet mee.
Ja, en ook als je als vrouw alleen op een gemengde avond naar de church gaat, dan word je echt door al die mannen helemaal geadopteerd. Dus dat kan altijd. En een tweede tip is, dat klinkt misschien een beetje lullig, is houd moed. Heel veel van die relaties sneuvelen ook weer. Ja, als
dan
mensen
zijn ze back in the game.
In hun jaren 30 zijn. En dan zitten ze echt, dan komen ze allemaal weer terug naar de vriendinnen die voor ze klaarstaan en die single zijn. En die willen dan allemaal weer heel dolgraag met je uit. Want dan moet er ook weer gesekstig getonkt worden.
Een soort tweede puberteit of zo.
En absoluut.
Dan herontdekken ze dat allemaal. Ja, en ik dacht ook nog, zoek misschien dan nu jongere vrienden.
Oh ja, dat helpt ook. Dat heb ik ook gedaan.
Dat scheelt denk ik heel erg.
Ja, ik dacht ook misschien jezelf proberen aan een plek of een soort groep te koppelen in plaats van aan losse mensen. Want die jongere vrienden gaan misschien dan weer over 3 jaar weer hetzelfde riedeltje. Ik moest zelf heel erg denken aan de Running Junkies. Dat is een running crew waar ik een hele tijd bij gezeten heb. En dat zijn echt superveel verschillende mensen. Dan moet je dus wel van hardlopen houden in dit specifieke geval. Maar er zijn vast meer van dit soort groepen. Waarmee we ook vaak uitgingen. En er gaan groepen met elkaar op vakantie. En de bootcamp. En filmavond. En je kan eigenlijk elke avond wel iets doen met zo'n groep als het groot genoeg is. En er is de hele tijd nieuwe aanwas. Dus er zijn mensen die minder nu komen, want ze hebben kindjes. Maar er zijn ook mensen die nog steeds hard gaan, terwijl ze al wat ouder zijn. Hoe zeg ik dit? Dus als je je aan een plek of een groep koppelt, dan ben je niet meer afhankelijk van die huisje, boompje, beestje types.
Ja. En toch? Zij zegt, wanneer komt er weer een Damn Honey evenement?
We got news for you.
We hebben nieuws, ja. Want er zijn opeens van in 2 weken of zo zijn er allerlei podcastclubs uit de grond gestampt door allerlei honingballen. Inmiddels is er in Utrecht, Leiden, Het Gooi, Den Haag, Arnhem, Groningen, Enschede, Breda, Amsterdam. Zijn allemaal podcastclubs. En daar komen mensen dus samen om te praten over de onderwerpen waar wij ook over praten in de podcast.
Ja, dus ze bespreken onze afleveringen. Ja. En in Utrecht doen ze geloof ik ook dat je een damn honey yes and no kan vertellen. En iets minst feministisch. Dus het is eigenlijk onze podcast, maar dan live, met een groep luisteraars live. Dus dat is heel leuk. Misschien zitten daar wel mensen tussen die ook heel hard willen gaan. Die je zo kan ontmoeten.
Lekker naar de getver.
En ik denk ook als er nou iemand luistert die denkt, oh my god Melanie, ik ben die nieuwe drugs BFF die je zoekt. Stuur maar in, dan koppelen we jullie wel.
Ja.
Matchmakers.
Ja, en hou Insta in de gaten, want we organiseren echt nog wel meer evenementen. Die komen wel. Dus,
It's coming. Hoofdstuk 2.
Ja. Hoi, lieve toppers van me. Wauw, wat een enorm gave podcast. Ik leer er zoveel van. Super mega veel bedankt. Ik heb deze zin erin laten staan. ik heb nu alle podcasts geluisterd en ik heb mijn vragen nog niet voorbij horen komen. Na lang wikken en wegen heb ik dus besloten om dit mailtje te sturen. Ik ben een vrouw van 19. Ik hou wel van een feestje en veel mensen denken ook snel dat ik veel met jongens heb gedaan en dus ook seks heb gehad. Het tegendeel is waar. Ik heb de afgelopen periode al wel veel uitgefroten met jongens, maar ik heb nog nooit penetratie met een man uitgevoerd. In mijn omgeving heeft eigenlijk al iedereen seks gehad en ik niet. Ik schaam me hiervoor en ontloop vaak dit onderwerp. Ik heb twee stemmen in mijn hoofd. De ene stem zegt, ja boeien, heb gewoon een one night stand met iemand. Zeg niet dat je nog nooit seks hebt gehad en go with the flow. Dan het andere stemmetje. Dat zegt tegen me, wacht nou gewoon tot er een mega leuke jongen voorbij komt. Laat dat iets vast zijn en heb dan seks met hem. Maar hier komt dus het ding. Omdat ik nog nooit seks heb gehad, durf ik gewoon niet naar een jongen toe te gaan. Want ze hebben sowieso de verwachting dat ik niet meer maagd ben. Daarnaast heb ik ook verschillende mensen in mijn omgeving die een mening hebben. De ene groep zegt wat mijn eerste stem zegt. De andere groep zegt wat mijn tweede stem zegt. Wauw. Waarschijnlijk heel vaag. Ik hoop dat ik hier echt antwoord op krijg, want jullie krijgen veel binnen. I know, maar ik heb jullie hulp echt nodig. Soms verontschuldig ik mezelf ervoor. Ik heb naast deze vraag ook nog een andere vraag. Ik wil me heel graag inzetten voor feminisme, maar ik kan nergens eigenlijk iets vinden waar ik dit kan doen. Hebben jullie nog tips? Want ik zit er zelfs over na te denken om zelf iets op te zetten, aangezien ik het nergens kan vinden. Misschien zijn er wel een heleboel goede initiatieven, maar dat ik het gewoon niet goed genoeg zoek. Heel veel liefs.
Nou, de laatste vraag. Podcastclub. Ja, check onze Instagram. Ja. Of richt er zelf een op. Superleuk.
Heel even. Ik las deze mail en ik dacht echt, nou, lijkt wel alsof de Marilotte uit 2006 me zojuist heeft gemaild of zo. Het is echt alsof ik mezelf voorpraat. Want precies deze twee keuzes had ik in mijn hoofd ook. Het is een soort van, oké, je zegt gewoon niet dat je maagd bent en je doet het gewoon en dan ga je voor one night stand en heb je het maar gehad. Of wachten tot je de liefde van je leven tegenkomt en iets vast en het moet echt leuk zijn, want seks is super belangrijk. En juist die tweedeling maakt het heel moeilijk. Want ze zegt ook, ik heb al veel uitgefroten met jongens. Dat is toch ook seks? Wat
ze
is
heeft
dan
al lang
hier
seks gehad.
Ja.
Sorry, maar ja, je hebt het al gehad.
Ja. Helaas, het moment is al voorbij. Gefeliciteerd.
Ja, en het is, kijk, het is heel in voorlichting, ook in Nederlandse voorlichting, die eigenlijk best wel goed is, als je dat internationaal vergelijkt, wordt heel erg de nadruk gelegd op die eerste keer. En die eerste keer is dan altijd penis in vagina seks. Ja. En Dat is en dan gaat het in die voorlichting dus heel erg over dat je er klaar voor moet zijn en eraan toe moet zijn en over gevoelens die daarbij komen kijken en zo. Maar dat is natuurlijk een heel eenzijdige opvatting van wat seks is. Want dat zou betekenen dat iedereen die alleen maar seks heeft met mensen van hetzelfde geslacht dus nooit seks heeft. Dat niet telt als seks, maar dat zit nu te zwaaien.
Nee, ik
heb het wel eens gedaan. Ja,
ik heb het wel gedaan.
Dus dat is heel raar. En we leggen er onnodig veel druk op, want het betekent dus ook dat het een soort mooi verhaal moet worden. Je eerste keer penis in vagina seks. En dat is het bij heel veel mensen niet. Dus dan loop je ook nog eens een keertje allerlei psychologische schade op. Terwijl niemand ooit tegen je zegt, ja, de eerste keer dat je laat vingeren, dat moet echt prachtig zijn. Met iemand waarvan je heel veel houdt. Nee, dat zien we allemaal als logische stapjes naar die heilige eerste graal. Maar al die stapjes zijn ook seks.
Ja. En wat er ook een beetje uit de brief doorschemert, is de opvatting die ik zelf ook ook had. Als je de eerste keer maar gehad hebt, dan wordt het een soort van, daarna gaat het smooth.
Of automatisch.
Ik bedoel, mijn eerste keer penetratieseks, ik was 25. Ik was zo blij dat het eindelijk gebeurd was. Ik zat op de fiets terug van die one night stand en ik dacht, nou, it's all smooth sailing from here. Nu hebben we het gehad. Vervolgens had ik 2 jaar geen seks. En dan voel je je dus 2 jaar later.
Twee jaar geen penis en vagina seks.
Ja, precies. Ja. En dan voel je je dus 2 jaar geen penetratieseks. En dan voel je je dus weer helemaal terug bij af. Want dan denk je, fucking hell, moet ik dan weer? Want ik was die tweede keer was ik weer, zeg maar, dezelfde zenuwen waren er. Dat je weer bang bent, dat weet ik veel, dat het pijn doet of zo. En dat wil je ook uitspreken, ook de tweede keer.
Ja, maar ook als je al heb je al 500 keer seks met iemand gehad, ook dan zal je nog moeten communiceren. En ook dan zal je af en toe nog moeten zeggen van, oh, maar nu die penetratie, dat is nu niet een, dat wil ik nu niet.
Nee.
Of het voelt niet lekker, of dit doet pijn, of wil je dit harder doen, of zachter, whatever. Dus het idee van, ik heb het een keer gehad en dan hoef ik daarna nooit meer iets te zeggen.
Dat moet echt de prullenbak in. Dat gaat echt nergens over. Ja, en wat wilde ik nou nog? Ik wilde iets zeggen. Ik weet het niet meer. Oh ja, nee. Ja, je hebt gewoon een leven lang ook nog te leren over jezelf. Ja. Over hoe je lijf werkt. En misschien ontdek je als je, weet ik veel, met de masturbatiesessie bezig bent, ontdek je ineens een plekje wat heel lekker werkt. En dat moet je het ook aan je partner communiceren. Dus je zult toch moeten leren praten over seks.
Marquise de Sade zegt trouwens dat in die slaapkamer filosofen dat penis in vagina seks echt de meest ongewenste, oninteressantste vorm van alle seks is. Dat je dat eigenlijk maar eigenlijk met niemand zou moeten doen. En in die tijd kon je natuurlijk ook nog van zwanger worden. Dus dus je kunt ook bedenken. Het is niks voor mij. Misschien later in mijn leven een keertje als ik in een experimentele bui ben. Maar voor nu hou ik het bij andere dingen die ik heel lekker en leuk vind.
Ja. En ik vind het heel fijn dat je fingeren zegt. Want voor veel vrouwen is dat zo lekker. Lekkerder dan voor veel vrouwen penetratie. Ja. En dus dit druk op penetratie of penis in vagina penetratie. Ja, waarom moeten we dat doen? Als er zoveel andere lekkere opties zijn in allerlei combinaties.
En ook nog één ding, want ze zegt ook nog dat er allerlei meningen zijn van allerlei mensen en groepen vinden dit en dat. Laat het gaan.
Ja.
Meningen over jouw seksleven.
Het lekker naast je neerleggen.
Eigen meningen. We moeten het even hebben over porno. We vroegen in onze Instagram story of jullie porno kijken en 76% zei ja en 24% zei nee.
We ontvingen liefdesbetuigingen voor allerlei soorten porno. Jullie kijken graag naar gay mannen of juist lesbische vrouwen. De films van Erika Lust of zogenaamde porna.
We kregen berichtjes van mensen die aangeven dat ze zich schamen voor het kijken van porno of een schuldgevoel hebben achteraf. Sommige luisteraars vinden het onfeministisch van zichzelf, maar kijken toch.
Anderen gaven aan moeite te hebben met hoe overdreven er gekreund wordt, soms terwijl de vrouw in kwestie niet eens gestimuleerd wordt.
En er was nog de groep die liever verhalen leest of luistert of naar getekende porno kijkt.
De grootste klacht, het draait te veel om het genot van de man in porno.
En de grote vraag waar heel veel honingballen mee zitten, waar vind ik goede porno? Nou, laten we nou allemaal mensen aan tafel hebben die ons alles hierover kunnen vertellen.
Alles van weten.
Even om er een beetje in te komen. Ik ben wel benieuwd, weten jullie nog de eerste keer dat je in aanraking kwam met porno?
Ja.
Vertel, ja,
ik heb een videotape van mijn ouders gestolen om te kijken toen ze op het restaurant waren of zoiets. En
hoe wist je dan dat op die tape?
Die had geen, ik wist het gewoon. Ja, een tape met geen etiket erop. Mm. En ik wist gewoon dat het iets vies was. En ik wilde het heel graag zien. En dat heb ik zelf gedaan. Heel stiekem en snel. En ja, ik vond het super geil. Maar ik dacht ook van, oké, in tegenstelling van wat ik doe met mensen en met wat mijn vrienden en vriendinnen doen met mensen, seksueel gesproken, vond ik het niet zo interessant. Dacht van, oh, kom nou. Als je zoveel tijd en energie en je bent volwassen en je mag kiezen wat je doet en waar je doet het. En dat, het was, ik dacht, oké.
Oh, je vond het dus niet interessant genoeg eigenlijk?
Ja, een beetje niet. En misschien,
dat is zo grappig.
Ik ben een beetje gewend aan, wij voelden ons onszelf heel vrij. In dat manier. De vrienden en vriendinnen die ik had toen. In de wij waren theatergeeks. Zoals op Glee of zo.
Hoe oud was je dan toen?
Hoe oud?
Ja.
14 of zoiets. Maar ja, en we waren niet, we hadden niet allemaal, ja, penis in vagina penetratie. Maar we hebben wel gevrijd en we vonden het gewoon leuk. En voor ons was de uitdaging, waar kunnen we dat doen? In de achterstuk van je auto? Of als iemand ouders niet thuis waren? Of, dat was de uitdaging. Maar wat gebeurt was zo lekker en interessant en creatief. En ik dacht van, oké, de porno is leuk, maar ik wil iets leuker vinden.
Shit is boring.
Het is zo'n ander verhaal dan ik op mijn 14e. Dat is gewoon zo...
Vertel.
Ik vind het gewoon heel erg leuk dat jij over seks praat, ook als tiener, dat het zo leuk en creatief en was. Want voor mij was het echt een en al geheim. Ik moest het geheim houden. Ik schaamde me er ook voor. Ik was ook niet per se... Ik had gewoon heel veel moeite met mijn lijf ook weer. Dus ik was niet per se bezig met seks. En ik weet dat... Of ik was wel bezig met seks, maar ik hield het dus allemaal geheim. En mijn eerste keer porno was denk ik dat ik... Ik las soms van die boeketreeks boekjes. Daar zitten best wel grafische, expliciete scènes in. Ik had ook een vriendin die ze spaarde. Die had ze trots zo allemaal in de boekenkast staan. Dus die kon ik lezen. Maar mijn ouders wilden eigenlijk niet dat we die boekjes laten. Dat vonden ze, dat was gewoon maar prutspul. dat was gewoon niet iets wat je... Nee, dat moet je niet lezen, Lot. Maar in de boekenkast van mijn ouders stond...
Zo toegankelijk.
Echt zo raar. Stond de serie De Stam van de Holenbeer. En de serie De Stam van de Holenbeer. Dit is, volgens mij komt het uit de jaren 80. En is er een jaar of 5 geleden is er nog een deel van uitgekomen. Het gaat over een meisje genaamd Ayla. En zij leeft in de prehistorie. Ze komt steeds van de stam van, weet ik veel, de Homo sapiens. En je hebt dan ook nog een stam. Dat zijn de Neandertalers. En... Het gaat over het wel en wee van haar. In het eerste deel wordt ze ook best wel stelselmatig verkracht. Het is best intens. Ook niet zo prettig om te lezen. Tweede deel, however, dan is ze ontsnapt van de Neandertalers. Leeft ze haar eigen wijde leven. En ontmoet ze iemand waar ze helemaal gek op is. En dat is echt seksscène na seksscène na seksscène. En ik weet zeker dat als ik deel 2 erbij pak, dat dan overal nog ezelsoortjes zitten. En ik weet, dit was gewoon een boek van mijn ouders, van mijn moeder, denk ik. En ik dacht wel, want zij wist dat ik dat las. En achteraf dacht ik, waarom dan wel De Stam van de Holenbeer en niet een boeketreeks boekje? Want in mijn optiek was het echt precies hetzelfde.
Misschien dan toch zorgen over... literatuur versus boeketreeks.
Ja, maar dit was echt geen literatuur. Dit was gewoon seks. En dan gewoon met een verhaaltje eromheen. Het was echt heel apart eigenlijk.
In die tijd, toen ik jonger was, was er The Thornbirds. Dat was een... ik weet niet. Is het literatuur of een gewone boek? Maar het was heel populair. En alle de ouders hadden... En toen ik paste op kinderen. En ze hebben... eten, ze ging naar bed en ze liggen te slapen. En de bedoeling is dat ik mijn huiswerk doe of mijn schoolwerk doe of zo. Ik wilde altijd The Thornbirds boek vinden in de huis en stiekem te lezen voordat de ouders terugkwamen. Omdat ik hoorde van mijn ouders, ja, dat is een mooi boek, maar het is niet voor tieners. Ja, je mag hem niet lezen en daarom... daar kan je heel goed een tiener stimuleren te lezen. Om te zeggen, doe dat niet. Lees die boek niet. Dan wordt het gedaan. Maar het is heel...
het gaat echt lekker op tekst ook wel, hoor. Dat als je het leest... ik heb veel plezier aan
mijn leven. Ja, zeker. Ik ook, ja.
Ik weet dus nog op de basisschool... namen mensen dan boekjes mee, waar we dan op het schoolplein om moesten lachen. En dat waren best wel heftige dingen. Dus dan heb ik ook echt wel bestialiteit gezien. En dat kreeg je dan zo onder je neus geduwd van, kijk hier, een vrouw en een paard. Echt hele heftige dingen
foto's.
Die ik nooit... foto's.
Dus boekjes als in...
Pornoblaadjes. Ja, die ze dan dus ergens vandaan hadden. En ik denk dat dat... Dat is dus best wel hoeveel kinderen zeg maar kennis maken met porno. Namelijk, je wordt ergens aan blootgesteld wat je zelf niet wil. Dus bij mij was dat op het schoolplein, kreeg ik het onder mijn neus geduwd. En uit onderzoek van nu weten we ook dat kinderen bijvoorbeeld gaan naar een illegale download site. Daar is heel vaak porno reclame op te zien. Die ze dan dus niet willen zien, want ze willen gewoon iets anders illegaal downloaden. Maar echt uit eigen interesse, zeg maar. Was ook bij ouders die dan porno hadden, waarvan klasgenootjes dat dan wisten. En als die ouders er niet waren, dan gingen we dat kijken. En dan ook, maar vooral uit verbazing van wat doen die mensen? En oké, is dat dan porno? En op een gegeven moment kwam er publieke omroep. En die gingen softporno uitzenden. Dus ja, RTL. S'nachts,
hè?
Nou, RTL dus s'nachts, maar dan nog wel gewoon aan het begin van de nacht. En dan echt van die,
boven de 18. Dat soort ding?
Ja, van die Tiroler seksfilms. Weet je wel, met hele vrouwen, hele grote borsten die dan echt in het hooi gingen dartelen. En dan waren mijn ouders dus ook niet thuis. En dan gingen mijn broer en ik keken dat dan samen. Zo van, nou, weet je, dit mogen we dus niet kijken. En dit is spannend. Sommige kinderen hadden dan thuis, die ouders hadden dan de Playboy Channel of zo. En dan keken we daar. Maar dat was dus, dat was nooit zeg maar voor mijn plezier. Want dat was altijd met anderen erbij of zo. Dus mijn eigen porno gebruik echt was ook inderdaad literatuur. Heresma, gelukkige paren. Ook echt een aanrader. Schunnig. Maar dan wel, Heresma wordt wel gezien als echte literatuur. Nieuwe buren komen dan er wonen. En dat zijn dan artistieke mensen of zo. En dan is er heel veel seks. Ja, en toen ik op kamers ging wonen, waren de pornokanalen versleuteld. Dus die waren dan scrambled? Ja. Scrambled. Maar dan kon je wel wat zien. En je kon daar heel erg veel bij fantaseren. Dus je zag een soort blokjes.
Hè? Ze deden dan deels het beeld inderdaad.
En gewoon scramblen. Dus nee, joh. Dat je
oh, maar zeg maar, door je spleetjes van je ogen keek. Dat je dan wel zorg van kan zien wat er gebeurt.
Hier ergens is er dus blijkbaar een piemel die iets aan het doen is. En hier is iets anders wat aan het doen is. En dus daar fantaseer je dan zelf van alles bij. En ik denk er nog wel eens aan terug dat misschien zelfs wel beter is dan porno. Dan al, ja. Want wat ook jullie luisteraars zeg maar ingaaf. Van dan wordt er op een. Soms kijk je als porno, dan wordt er verkeerd gekreund. Of je vindt iemand net niet zo knap of zo. En dat kan dan een beetje porno-ervaring bederven. Dan met die scrambled porno. Ja, dat zag je dan allemaal net onduidelijk genoeg.
Tussen literatuur en film.
Ja.
Omdat, wat minder precies is dan film.
Ja.
Er is een soort de heel oude porno. Die heet stagfilms. Ik heb een presentatie in New York gemaakt over stagfilms. En de heel oude, die op heel oude film zit. Ze zijn de film zelf, de nitrate, becomes crumbled. En dan als je naar de film kijkt, dan zie je niet alles. Want de film zelf is
korrelig.
Ja. En dat vond ik zo interessant. Ik wil, eerlijk gezegd, wil ik een film daarover maken. Met hetzelfde effect. Ja. Want precies voor hetzelfde reden. Als je niet alles kan zien, dan met je imagination kan je meer maken.
Ja,
en ik vind het dus heel grappig dat het is heel fijn om een externe fantasie zeg maar te hebben. Of dat iemand je fantasie aanreikt of beelden aanreikt. Dat je niet op eigen kracht alles hoeft te fantaseren als je gaat masturberen. Maar het moet maar net passen bij wat je wil. En dan inderdaad die in-between teksten. Ja.
Daarom kijk ik vaak naar, of ik lees hentai manga. Dat is de Japanse tekenstrips.
Ja. Het is ook een hele categorie op Pornhub, zag ik.
Jij bedoelt de film. Ja. Maar ik bedoel strips. Je leest. Ja. En dan kan je je kan invullen wat jij lekker vindt. Ja. Of blijven hier en niet hier. Ik vind het heel interessant.
Een vriendje dat ik had toen ik net studeerde, die had ook stripboeken. Ik weet niet meer hoe ze heten, maar die waren ook heel vies. En dat was ook heel geil. En als hij er dan niet was, dan ging ik dat ook altijd lezen.
Ja, helemaal interessante dingen met creatures. Monsters met allerlei tentakels. Het is heel veel fantasie. Je moet een beetje voorzichtig zijn, want sommige zijn echt vies. Ja, het is super, super vies.
Dus bladeren met caution.
Ja, bladeren met caution.
Maar het voordeel ook met bladeren, dat heb ik nu dus ook weer met dat, met de zaden. Anders dan film. Kijk, een film die loopt gewoon, zeg maar. En je gaat meteen door naar de volgende scène. Terwijl als je een boek leest, of ook een stripboek, dan kan je heel makkelijk weer even terugbladeren. Van, oh ja, ik was nog niet zo ver. Dus ik ga weer even een paar bladzijden terug. Dan heb je het al wel gelezen, maar het is nog steeds even stimulerend. Of nog weer juist stimulerender. Ja. Terwijl een film is dan alweer verder. Snap je wat ik bedoel? Dat je met die linearity, de film gaat gewoon. Je zet een film minder makkelijk een stukje terug.
Oh, echt waar? Ik
dan,
niet.
Dan dat je.
Nee, ik doe dat ook wel.
Ik doe het heel vaak.
Ja. Een paar bladzijden terug, dat is heel makkelijk.
Maar ja, zo terugklikken.
Het hangt een beetje af hoe je kijkt of in welke manier je kijkt op een computer of met een DVD-speler of wat dan ook. Maar. Er was een vrouw die een boek schreef over digitale porno en zo. En zei dat mensen spenden meer tijd terug te spoelen dan kijken. Want mensen vinden vaak hun favoriete plek in de film. En dan willen ze, heel vaak naar hetzelfde plekje kijken. Maar dat doe ik. Ik weet wat je bedoelt. En ik wil, als ik een nieuwe film vind, ik wil het voor de eerste keer doorkijken. Ja, het liefste. Maar daarna, ja, wie weet. Ja.
Maar dan kijk je hem helemaal door. Maar als een soort research? Als een soort
het is een beetje moeilijk, want ik ben filmmaker, maar ik ben ook, curator. Want ik ken zoveel filmmakers die erotische films en pornofilms maken die heel interessant zijn. Dus als het is een beetje moeilijk nu om gewoon naar porno te kijken, om opgewonden te worden. Ja. Want nu doe ik onderzoek. Ja, het is mijn werk. En dat is een goede film voor dit evenement. En ik moet hem bellen. En dat is een beetje in de weg van
op je plezier.
Ja, van mijn plezier soms. Maar af en toe, heel af en toe vind ik dat er iets super is.
Hoe is het je werk geworden?
Ik had een carrière eerst in reclame en ik onderzoek. Ik was een soort reclameonderzoeker en ik kwam vaak tegen mensen. Ik moest interviewen en zo. En ik vond het heel fijn om mensen te spreken over. Soms wordt het heel persoonlijk, over persoonlijke dingen, over familie of liefde of wat dan ook. Het klinkt een beetje vreemd dat gebeurt in de reclame, maar dat was mijn baan. En altijd dacht ik van ja, ik hou zoveel van porno. Ik wil een betere porno maken. Of een porno niet dat beter is per se, maar beter voor mij. Dat mijn allerliefste soort porno. En ik twijfelde, ik heb deze carrière in de reclame, maar ik kan het niet weggooien. En ook omdat ik ben afgestudeerd bij Harvard. Harvard mensen verdenken niet van, ik ga porno maken. Dat is geen ding. Maar uiteindelijk besloot ik met mijn partner om naar Amsterdam te verhuizen. En dacht van, oké, misschien is dit het moment om meer over porno te leren en dan porno maken. En dus ik heb ingeschreven bij de Universiteit van Amsterdam in de film- en televisiewetenschap. En ik heb eerlijk gezegd, ik wil over porno leren, filmtheorie, porno, want daarna ga ik pornofilms maken.
En konden ze daar wel wat mee dan? Op de universiteit?
In de eerste instantie vonden ze dat helemaal niet leuk. Want ze wilden de universiteit apart van seksdingen houden. Maar ze kunnen wel zien dat ik heb zoveel passie over deze onderwerp. En ik ben zo'n goede student. Dat ik zou heel diep in de onderwerp en heel theoretisch schrijven over dit onderwerp. En dat niemand had dat tot die moment, niemand had dat gedaan.
Terwijl er van alles beweerd wordt aan de lopende band over porno.
Ja.
Dus er is juist wetenschappelijk onderzoek ook nodig, want iedereen roept maar dingen. Ja. Maar hoe lang geleden is dit ongeveer?
Dat was in 2001, dus jaren geleden nu.
Want dan kijk even naar Linda, er is wel denk ik iets van verandering qua onderzoek. Maar er is nog steeds weinig, toch?
Er is nog steeds heel weinig. Kijk, en er was toen was er ook al een beetje. ja, wat je net zei, dus er wordt van alles beweerd. En het is op de een of andere manier een heel onsexy vakgebied. Dus mensen die zich ermee bezighouden, die worden getroffen door eigenlijk een vergelijkbaar stigma als dat pornomakers treft. Of dat mensen die in porno werken treft. Dus het wordt gezien als heel shady, als een beetje viezig, als een beetje lacherig.
Of plat misschien ook, om daar dan onderzoek naar te doen.
Om niet serieus te nemen, terwijl het een heel belangrijk onderdeel is van onze seksualiteit. En hoe we onze seksualiteit beleven. Dus vanuit dat perspectief is het interessant. En het neemt natuurlijk een heel groot deel van ons medialandschap in beslag. Dus het is vanuit media- en communicatiewetenschappelijk perspectief onwijs interessant. En iedereen doet allerlei uitspraken over de inhoud van porno en over de effecten van porno. En dat wil je dus gewoon onderzoeken. Ja. Dat onderzoek wordt dus ook wel gedaan. Maar ik weet dus ook wel van collega's aan de UvA die eigenlijk niet met media wilden praten over het onderzoek dat ze deden, omdat ze niet bekend willen staan als de porno-professor. Mm. Terwijl ze dus gewoon wel dat onderzoek deden. En dat maakt het heel jammer, want je moet dus juist met de media hierover praten, omdat iedereen maar van alles beweert.
Ja, want kan je een paar dingen noemen die altijd maar beweerd worden die gewoon bullshit zijn?
Een van de belangrijkste vind ik dat dus dat is een mythe dus. Dat is niet waar, niet waar, ding, 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 niet waar.
De niet waar bel moet nu heel hard
Mainstream porno is gewelddadig. Of porno is gewelddadig. Dat klopt gewoon niet. Ja, er is gewelddadige porno. Ook met geweld tegen vrouwen, heel duidelijk. Het is sowieso lastig om te zeggen wat mainstream porno is. Hè? Dat is al, daar kan je al boeken over volschrijven, hoe lastig dat is om dat te definiëren. Maar dus recent onderzoek van Marleen Klaassen aan de Universiteit van Amsterdam. Die heeft gekeken naar de populairste video's op de grootste pornoplatforms. Dus Pornhub, YouPorn, X-Hamster. En welke mis ik nou? Nog een vierde. Nou, dat is een aardige operationalisatie, vind ik, van wat dan de mainstream zou kunnen zijn. Hè, wat daar het meest bekeken wordt. En die video's zijn eigenlijk helemaal niet gewelddadig. Tenzij je spanking, hè, dus iemand op de billen slaan, meetelt. Nou ja, dat is natuurlijk niet wat we als gewelddadig zien. Dus dat is een heel belangrijke mythe die voortdurend door allerlei mensen herhaald wordt. Een tweede mythe is dat jongeren dit als echt aannemen. Ja. En ook daar zit je weer met een definitiekwestie. En wat is dan echt? Wat is dan echte seks? Nou, je hebt het net al ook al over gehad. Hè. Moet er wat mensen dan denken, er moet een penis in een vagina gaan voordat het telt als seks. Maar waarom zou pornoseks niet echt zijn als mensen daarin echt penissen in vagina's laten gaan? Maar dan gaat het over dat je je verwachtingen bijvoorbeeld bij moet stellen, of dat jongeren dit als seksuele voorlichting zouden aannemen. Dat ze dus denken dat het in hun toekomstige leven er ook zo aan toe zal gaan. Ik heb daar wel eens over gezegd. Weet je, als je zelf gaat voetballen, dan ga je ook niet in één keer zo schitteren als iemand bij Ajax kan. En porno wordt gemaakt door professionals. Die zullen daar wat beter in zijn dan dat jij dat bent. Maar dat betekent niet dat je dat niet kunt nastreven. Nou, even terug naar wat jongeren nou vinden. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die zelf weinig seksuele ervaring hebben en die vrienden hebben met weinig seksuele ervaring, die denken eerder, wat ik in porno zie, is wat ik later zelf ook ga doen. En dat verandert dus op het moment dat ze ofwel zelf aan de slag gaan, of dat hun vrienden seksueel ervaren worden. Mm. Dat is eigenlijk een beetje met heel veel media dingen natuurlijk zo. Hè? Dus we maken ons er veel minder druk om dat allerlei meisjes, denk ik, jullie waarschijnlijk ook wel, verkeerde ideeën over liefde hebben gekregen uit romcoms. Ja. En daar pas achter komen als we zelf voor het eerst verkering krijgen. Daar maakt niemand zich zorgen om. En bij porno dus wel. Maar die zorgen die zijn dus onterecht. En wat ook belangrijk is, is dat jongeren zoeken porno op die bij hun seksuele ontwikkeling past. Dus natuurlijk is er van alles te zien wat hartstikke hardcore is. Maar jongeren zoeken iets naar wat zij lekker vinden. Dat blijkt ook weer uit wat jullie luisteraars zeiden. Soms vind ik dit, soms vind ik dat. Het past niet bij wat ik op dit moment wil kijken. Dus ik ga naar iets anders op zoek. En het mooie van deze tijd is natuurlijk dat er heel erg veel te vinden is, laagdrempelig. Maar ook daar hoef je dus niet zo'n zorgen om te maken. Nog wel ander interessant dingetje misschien uit dat onderzoek van Marleen Klaassen, die is onlangs hierop gepromoveerd, dus dat zit heel erg in mijn hoofd, was dat er best wel veel liefde en intimiteit is te zien in die mainstream pornofilms die zij dus geanalyseerd heeft. Ja, dat dus, ik weet het percentage niet meer, maar was behoorlijk hoog.
Hoe zit het dan, want hoe zie je die liefde dan op beeld?
Nou ja, dat is, zij heeft dat geoperationaliseerd met elkaar lieve kusjes geven bijvoorbeeld. Ah, ja. Of dus ja, ik weet niet precies wat haar criteria waren, hoe ze dat gecodeerd heeft. En dat het dus vooral in het tienergenre zit. En dus het tienergenre, daarin doen mensen alsof ze tieners zijn. Even voor de duidelijkheid. En veel tieners, of dat is eigenlijk een beetje aanname, kijk, en dat denk ik ook wel, dat veel tieners naar tienerporno kijken. Omdat je natuurlijk graag mensen ziet die ongeveer in jouwzelfde leeftijd zitten. En daar zie je dus heel veel intieme liefdesseks. Dat vind ik dus eigenlijk heel schattig. Dat er dus ook is. En ook heel logisch. Je begint zelf net een beetje. En dan hoef je echt niet meteen iets heel erg SM of met heel erg veel mensen. Of, nou ja, bestialiteit is nu verboden. Oh, ja. Dus dat is natuurlijk wel te vinden op internet. Maar zo makkelijk is dat nou ook weer niet, Marilot.
Dan weten we dat voor mijn research straks.
Nou, dan is er natuurlijk ook nog het statement. Porno is vrouwonvriendelijk. Of dus de gevoelens die luisteraars hebben van ik voel me onfeministisch. Al is dat een beetje een vage term natuurlijk. Maar ik heb het idee dat ik naar iets kijk waarbij vrouwen verkeerd worden afgebeeld of ik weet niet of de vrouwen het naar hun zin hebben. Porno is vrouwenvriendelijk, die claim. Hoe denken jullie daarover?
Ja, en hoe zit het met de beelden die je gratis op internet vindt? Want ik denk dat het daar vooral mee samenhangt, dat je het gewoon echt niet weet. Want als je betaalt voor een film, dan weet je het waarschijnlijk wel zeker.
Bij veel van de platforms die feministisch zijn of ethisch zijn, dan weet je wel dat het ethisch gemaakt is. Maar ik denk dat voor vrouwen, soms denken we dat we zijn, wij schamen zich nog dat we kijken naar de porno. En het, in ene manier maakt het niet uit wat precies gebeurt in de film. Wij schamen zich. En dat hoeft niet hoor. Ja, het kan heel vies zijn en dat is oké. Het is oké om seks geil en fijn te vinden en porno fijn te vinden. En er zijn er zoveel meningen in de maatschappij dat mag niet. Je moet liefde vinden en dat vrouwen houden van liefde en niet seks. Dus je moet dat een beetje loslaten, denk ik. En ik ben echt een porno-expert, zeg maar. Maar ik voel me soms een beetje schaam als ik iets heel vies naar kijken.
Dus zelfs als iemand die heel erg veel met dit onderwerp, je hele werk is dit, zelfs jij ervaart nog schaamte hierover.
Ja, eigenlijk, maar dat is, het is niet echt. Het komt niet van mij, het komt van de maatschappij.
Ja. Hij staat ook niet buiten die maatschappij. Nee. Jij bent ook opgegroeid in deze maatschappij.
Absoluut. En wat ik vind het belangrijk te zeggen dat het is wel belangrijk voor mij hoe de film gemaakt wordt, waren voor de performers, waren ze betaald voor in een eerlijke manier, kunnen ze wel stoppen als ze het niet leuk vinden en zo. Maar wat gebeurt echt in de film, ik kan niet per se oordelen of beoordelen.
Want dat is denk ik een groot misverstand. Dat als jij naar porno kijkt waarin de vrouw, heel hardhandig wordt aangepakt. Of hoe noem je dat ook alweer? Dat je
sensual
dat
er non-consent.
Ja, precies. Dus dat er bijvoorbeeld een verkrachtingsscène is. Zodra de film gewoon goed geproduceerd is. En de acteurs, die krijgen inderdaad goed betaald. En de werkomstandigheden die jullie bieden bij Blue Aftershock. Dan maakt het natuurlijk helemaal niet uit waar je... Dan maakt het niet onfeministisch dat er dan zoiets gebeurt op beeld.
Ja, en ik ken veel vrouwen die heel feministisch zijn met feministische podcasts en zo. Niet jullie, maar andere vrouwen. En de porno dat ze het lekkerste vindt is... you'd be surprised.
Ja.
Het dus kan heel heftig worden. En ik vind dat heel fijn. Ja. Iedereen is... Het is heel persoonlijk wat je lekker vindt. En in... In een manier kan je niks erover doen. Wat je lekker vindt. Je kan wel beslissen wat je kijkt. Wat voor films je huurt. Of wat dan ook. En wat je doet met in je eigen seksleven. Maar je verlangen... kan je niks erover doen. Ja. Dat is een deel
dat
van
is
jou.
Juist maar het dat, en dat aan is ook een.
Ja, het is een belangrijk deel van jou. Ja.
Het is heel belangrijk om die twee dingen uit elkaar te trekken. En vroeger is dat in feministische kringen nogal op één hoop gegooid. Hè? Dus in de tweede feministische golf was er een hele sterke anti-porno beweging. Van wat je radicaal feministen noemt. Dat zijn niet de leuke feministen. Heel duidelijk zeiden... Ja, Andrea Dworkin is daar een voorbeeld van. En zij zei... porn is the theory, rape is the practice. Oh, dus ja. Door porno te kijken leren mannen dat het verkrachten van vrouwen oké is. En die vrouwen waren tegen alle porno. Dus zowel inhoudelijk als productieomstandigheden. En dit zijn ook het soort feministen dat eigenlijk tegen penis en vagina seks is. Die dat überhaupt al, het idee van penetratie, eigenlijk altijd al verkrachting vinden. En daardoor dus ook de werkomstandigheden altijd al afkeurden. Dus alle vrouwen eigenlijk al vinden dat geen enkele vrouw ervoor kan kiezen om in de porno-industrie te gaan werken. Net als dat deze feministen ook vinden dat geen enkele vrouw ervoor kan kiezen om sekswerk te doen. Dus dat is een beetje een erfenis waarmee we ook zitten in het feminisme. Ik denk dat het heel belangrijk is om twee dingen uit elkaar te trekken. Aan de ene kant heb je dus wat je ziet. En aan de andere kant heb je die werkomstandigheden. Als het gaat over... wat je ziet, dan moet zo zijn... de fantasie is vrij. We fantaseren over van alles en dat moet ook kunnen. En waarover we fantaseren... heeft ook heel duidelijk te maken met wat maatschappelijk eigenlijk niet mag. Dus op het moment dat wij maatschappelijk allemaal heel erg bezig zijn... met consent en hoe belangrijk dat is... ja, dan is het niet raar dat heel veel vrouwen zoeken naar verkrachtingsfantasieën in porno. Want dat zijn de dingen die dus niet mogen. En heel veel porno gaat over seks die je niet hebt... en eigenlijk misschien ook niet zou willen hebben... maar toch over fantaseert. En dat is hartstikke leuk en fijn, want dat is wat je fantasie kan doen. Dan is het de vraag... Hoe weet je nou dat die vrouwen, dat het consensual non-consent was? Hoe weet je nou dat die vrouwen met deze productie hebben ingestemd? En dat kan eigenlijk alleen maar als je dus iets weet over de werkomstandigheden. En ja, dan moet je je dus bedenken, porno maken is werk. Dus hoe verzeker je er zelf nou van, dat naar waar je zit te kijken, dat dat oké gemaakt is? Nou ja, op het moment dat jij iets gratis zit te kijken, dan betaal jij er dus niet voor. Terwijl het wel met geld gemaakt zou moeten zijn. Dus dat is al een aanwijzing die je hebt, dat daar niet helemaal pluis mee zit. Dus kijk heel goed, door welk productiebedrijf is dit gemaakt? En probeer daar iets te weten over te komen. Misschien niet op het moment dat je heel geil bent en het moet even nu. maar doe het dan daarnaast. En ja, gratis is dus sowieso geen goed idee. En je kunt gaan zoeken. Ja, maar misschien wil jij wat meer zeggen over vindlocaties van ethische porno.
Ja, wel mijn allerfavoriete, behalve blueartichokefilms.com, is pinklabel.tv. En dat is een filmplatform die een vrouw en een non-binary persoon gemaakt is. En ze hebben allerlei soorten films voor allerlei soort mensen, allerlei soort seks. Sommige zijn bijna niet porno. Ze zijn meer misschien kunst dan porno, maar heel veel porno. En ze zijn allemaal ethisch gemaakt. En
een soort goedkeuringslabel.
Ja, vind ik. Ja, ze zeggen fair trade porno. En dat vind ik een goede manier van verklaren wat is anders. Maar ze hebben zoveel respect voor de performers, maar ook voor de filmmakers. En zij vragen aan ons, hoe wil je het laten zien? Er zijn er niet zoveel termen en zo in. MILF of wat dan ook. Dat wordt niet... je kan dat inzetten in de verklaring van je film, maar dat hoeft niet te doen.
Ziet er ook heel erg, ik heb het even opgezet, ziet er een soort clean, een beetje Netflix-achtig uit.
Het is een soort Netflix voor porn. Ja.
En dan, ik heb er nu even eentje opengeklikt. En dan heb je bijvoorbeeld, als je hem wilt toevoegen aan je library, dan is hij ongeveer $9. En als je hem 48 uur wil huren, is hij $6. En er is ook een Pink Label abonnementje. En dat is dan 10 euro per maand.
Ja.
Dat lijkt mij een heel goede optie om...
En dus ik heb mijn eigen films. Ik was een van de eerste filmmakers op de Pink Label website. Ik ben heel trots op. Dus
en elke keer als die betaald wordt, dan als die gekocht wordt, krijg jij dan daar een deel van?
Ja,
of hoe werkt?
Ja. En dus alle mijn oudere films zitten nu op de Pink Label website. En nu begin ik ook met mijn eigen platform. Dus de nieuwe films, de Second Date, dat is een virtual reality film. En Adorn. En ik heb een nieuwe over een paar weken.
Oh.
Heel spannend. En die zijn allemaal alleen te zien op de Blue Artichoke Films platform. Ja.
Ik vond wel, want ik heb ook een paar films zitten kijken op je platform. Vond ik heel leuk. Maar ik heb ook echt met een heel ander gevoel zitten kijken. Omdat ik gewoon zeker wist dat het goed zit. Het is echt niet te vergelijken met filmpjes die ik misschien wel een keertje gratis op het internet heb opgespoord. Het is gewoon... Want ik herken het gevoel wat we van luisteraars ook kregen. Van ik voel me meteen heel vies daarna. Of ik heb het gevoel dat ik iets doe wat niet mag. Dat gevoel herken ik best wel. Maar ik had dat dus helemaal niet met jouw films. Dat het iets was wat soort van verwerpelijk was. En wat zondig. Want op de een of andere manier scheelt het heel erg dat je weet... Dit is allemaal in hele goede omstandigheden gemaakt.
Maar dat is wel interessant. Want het is eigenlijk dan...
Ik denk dat het daar zat.
Ja, dan lopen die twee dingen die ik net zei ook dus door in je schuldgevoel. Ja. En je voelt je dus al schuldig vanwege wat Jen ook net zei. Omdat we als vrouwen al aangeleerd krijgen dat we ons moeten schamen voor onze seksualiteit. En al helemaal moeten schamen als we geil zijn. En het helpt dan ook niet als je nog eens een keertje een politiek schuldgevoel daarbij hebt over werkomstandigheden.
Maar wat ik ook nog, want ik zat nog een beetje... Ik zat na te denken over... Want als ik dan porno kijk, ik weet ook nog, vroeger was het ook meteen, dan keek ik het met zo'n incognito scherm en dan meteen uit je geschiedenis wissen, want ik was dan heel bang dat iemand daarachter zou komen. En ik heb ooit een keertje een e-mail gehad van,
oh ja,
een hele rare van, ik heb gezien hoe jij je aftrekt voor de webcam, of jij aftrekken stond, want het was blijkbaar gericht aan een man. En dan, maar hoe jij, ik heb van hoe jij jezelf bevredigt voor de webcam, want ik heb ook je wachtwoord, Fragile 1. En nou, dat was inderdaad een wachtwoord wat ik 10 jaar geleden misschien een keertje heb. Dat heb ik nu niet meer. Maar ik schrok daar wel van. Want ik dacht, oké, want dit zijn wel manieren waarop mensen super angstig worden. Dat je betrapt wordt op beeld. Dan durf je inderdaad niks meer te kijken. Het is allemaal stiekem. Het gaat echt nergens over eigenlijk.
Ja, ik lag omdat ik ook hetzelfde e-mail gekregen. Ik dacht van, ja, je moet een beetje onderzoek doen. Ja. Voordat je aan mij stuurt. Want voor mij zou het heel goed voor mijn carrière zijn als er zo'n filmpje was.
Dan stuur maar door.
Maar voor veel mensen worden ze heel bang voor.
Ja, want ik kreeg dit mailtje een half jaar geleden. Dacht ik, nou oké, doe maar. Want ik kan dat wel. Ik kan daar wel een spin aan geven met them, honey. Maar het is gewoon meer... Ik snap ook heel goed dat je denkt... Oh my god, nee, want mijn wereld is kapot of zo.
Ja, dus ik kreeg het ook en ik vind het heel grappig, want ik heb geen webcam. Dus ik las het ook en toen dacht ik zo, ik heb geen webcam, dit is niet echt. die sextortion noem je dat. En er zijn dus echt bendes actief. Je hebt dus nep. Dit is obviously nep, want ik heb geen webcam. Bij jou was het niet goed in verdiept. En bij jou zou het waarschijnlijk ook nep zijn geweest. Maar het gebeurt ook wel echt. Dus dit is wel echt een ding wat onder jongeren speelt. Namelijk, je ontmoet iemand online en je gaat lekker een beetje sexten met elkaar. En ook voor de webcam dingen doen. En dat wordt opgenomen zonder dat je dat weet. En vervolgens blijkt die persoon aan de andere kant een bende te zijn die jou erin luistert. Het zijn vooral jongens die hier het slachtoffer van worden.
Ja, ook aftrekken waarschijnlijk.
Ja, en dit is dus dat is ook wel aardig om dat nog even in de feministische podcast daar ook in te gooien. Jongens zitten ook met schaamtegevoelens over van allerlei dingen die ze doen. En als het over sexting gaat, dan gaat het heel vaak over meisjes als slachtoffer. Waarbij beelden doorgestuurd worden, wat ze dat dan tegen hun zin wordt doorgestuurd en dat het de hele school rondgaat. En hier is veel minder aandacht voor die jongens als slachtoffer. En die jongens betalen dus ook vaak. Dus het gaat om kleine bedragen. Er wordt dan gevraagd om een paar honderd euro. Nou, dat kan je als je 16 bent misschien nog net ophoesten. Dit moet je melden. En dan heb ik nu natuurlijk net even niet de naam van die organisatie bij de hand. Kan je dat even googlen? Meld sextortion. Dus dat wil ik erover zeggen. En een ander ding. Het is natuurlijk heel jammer dat het
Meld.nl.
Meld.nl.
Dat dit dus nog steeds iets is om je voor te schamen.
Ja, waar je mee gechanteerd
kan
worden.
Dat vond ik ook zo. Ja. Dat is zo erg. Want het is dus... Nou, ik vind het gewoon eigenlijk heel erg dat we met z'n allen een beetje stiekem gratis porno zitten te kijken, omdat we er dus niet voor durven uit te komen dat we porno kijken. Terwijl als je ervoor betaalt, is het al een stuk minder gênant eigenlijk, want het is ook gewoon werk. Laten we in godsnaam dat stigma en al die waardeoordelen die we eraan verbinden loslaten.
En dat komt dus heel erg... We zitten echt met wat we seksnegativiteit noemen. Dus we zitten met een seksnegatieve erfenis. En die komt voor een deel van het christendom, waar in allerlei vormen van, maar dat is trouwens niet helemaal waar, waar bepaalde seksuele handelingen heel zondig waren. En vervolgens is dat in het Westen overgenomen door wetenschap. Dus medische wetenschap, psychiaters en psychologen die zich gingen buigen over onze seksualiteit, over onze begeerte. Dus over allerlei seksuele variaties. Nou, toen hebben ze dus besloten dat homoseksualiteit een ziekte was. En dat hebben ze in een handboek gezet met allemaal stoornissen. Alsof homoseksualiteit hetzelfde was als schizofrenie of zo. En daar zitten we nu nog steeds mee. Dus het gaat heel erg over... Denk ook bijvoorbeeld aan wat vaak gezegd wordt dat iemand porno verslaafd is. Dus er hangt heel veel negativiteit omheen. Van oké, je mag het wel doen, maar niet te veel.
Ja, want we hebben ook wel brieven... stukjes tekst binnengekregen van mensen die zeiden van... ja, ik wil het niet te veel kijken, want dan raak ik er verslaafd aan. Of ik ben bang dat ik mijn partner minder aantrekkelijk vind.
Ja, en dat komt dus omdat wij... dus onze verlangens zijn dus gemedicaliseerd, tussen aanhalingstekens. Daar is heel veel... of heel veel mensen vinden, of wetenschappers vonden dat ze daar een uitspraak over mochten doen. Bijvoorbeeld, food fetish. Nou, dat is wel leuk als je dat als voorspel doet. Maar op het moment dat het te veel de focus wordt van je seks, dan sta je dus ook in dat handboek van psychiatrische stoornissen. En hoe meer ik daarover nadenk, hoe bozer ik daar. Ik ben er nu af aan het schrijven, dus ik zit helemaal, ben daar echt heel kwaad weer over. Want dat leidt er dus toe dat wij heel duidelijk een indeling maken. Welke seks is gezond en welke seks is ongezond. En daarbij gaat gezond niet over geen griep hebben of niet. Maar dus blijkbaar wat is acceptabel, wat is niet acceptabel, wat is normaal. Wat mag wel en wat mag niet. En daarbij wordt er dus een soort... nieuw soort stigma op je seksualiteit geplaatst. Niet vanuit een religieuze zonde, maar vanuit een soort geestelijke zonde. Ja, nee, dit is niet normaal hoor. Als jij liever seks met jezelf hebt dan met je partner. En dat gaat dus allemaal over het shamen van onze seksualiteit. En dat gebeurt nog steeds. En natuurlijk heeft dat een effect op ons. Ja.
En mensen denken in het algemeen soms, als ik oncomfortabel ben met een specifiek soort seks, of ik vind het vervelend, dan is het per se slecht.
Ja.
En dat is helemaal niet zo. Ik kom uit Amerika, in Californië. En in Californië zeggen we, don't yuck somebody else's yum.
Oh, ja. Mooi.
En de bedoeling is dat iedereen heeft verschillende verlangens en interesse in seks en wat ze willen. En je hoeft dat niet met hun te delen. Je hoeft niet precies hetzelfde te voelen. Maar je moet opletten dat jij geeft geen schaamte aan iemand anders. Want je hebt dat recht niet.
Ik ga toch ook niet zeggen tegen Marilotte, eet jij kokoschocola? Ja. Godverdamme!
Hey, women's
wat
energy
is er
day.
Mis met jou? Yeah. Idiote verlangens heb jij. Godverdamme, wat ga je schamen?
Ga bij mijn waarde, Linda.
Nee, inderdaad. Dat is heel weird dat we dat doen.
Ja, dat is heel gek.
Wat maakt porno goede porno in jullie ogen?
Ik had hierover nagedacht. En voor mij is het goede porno, los nog van die werkomstandigheden.
Ja, laten we dat even gewoon aannemen.
Goede porno is porno die voor jou doet wat het voor jou moet doen.
Ja.
Ja, dus als jij porno... En ik denk dat de meeste mensen porno kijken omdat als hulp bij het masturberen. Dus als je er lekker van klaarkomt, dan is het goede porno.
Ja,
Jennifer.
Ja, ik ben het met je eens eigenlijk. Dat is een goede manier van dat te verklaren. Maar ja, het heeft meer met als het goed gemaakt is, qua ethisch gemaakt en betalen van de performers en zo. Ja, ik heb geen oordeel over wat precies in zit. Want voor omdat het zo persoonlijk is wat je lekker vindt. Ja. En ja, als je het lekker vindt, dan is het goede porno.
Is het lekkere chocola voor jou, Marilotte?
Ja, het is heerlijke chocola.
Dan is het goede chocola. Ja.
Ik vind het ook belangrijk om te zeggen dat soms denk ik, omdat voor Blue Artichoke films, ik vind het zelf leuk om bijvoorbeeld ja, mooi licht te hebben en mooi muziek en zo. Dat betekent dat ik denk dat goede porno is. Dat het moet mooi zijn. En dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon wat ik vind leuk om naartoe soms te kijken. En wat ik leuk vind om zelf te maken. Maar goede porno heeft niet te maken met de licht en de muziek en zo. Het gaat over, ja, het gaat over goede seks en over seks dat ethisch gefilmd is.
Wat ook het verschil is, kijk, voor mij maakt Jennifer porno, maar maakt ze meer dan porno eigenlijk wel. En wat denk ik een belangrijk verschil is, als je porno alleen maar kijkt om klaar te komen, dan is het na het klaarkomen ook gewoon klaar. Uit, weg, gelijk dat scherm. Weg, ja. weg. En terwijl als je naar Jennifer's films kijkt, dan kan je klaar zijn en denken, oh, ik ben wel benieuwd hoe het eigenlijk afloopt.
Ja, ja. Ik wilde dit net ook, zeggen. Ja,
want het is zo goed belicht.
Ja. Want het is ergens ook gewoon best wel artistiek wat je maakt. Want ik vond bijvoorbeeld Adorn, waar je dus een prijs van hebt gewonnen, vond ik dus niet per se heel geil. Maar ik heb hem wel van begin tot eind gefascineerd zitten kijken. Want het is een hele andere manier van, ja, het is zo.
Ja, kan je misschien even kort uitleggen wat het principe van Adorn is? Want het is niet.
Het is niet doorsnee.
Average.
Nee.
Ja, mijn idee was om dit te doen. Een film maken dat iets zou vastleggen wat ik belangrijk vind aan seks. En dat is de emotionele aanwezigheid van twee seksuele partners die samen proberen te ontdekken wat hen gelukkig zal maken. En te doen dat door de beperkingen van een specifieke spel, een erotische spel. En het begint op het begin, beide performers zijn naakt en de spel heeft één regel. En de regel is, je mag de ander alleen aanraken over of onder de kleding die ze aan hebben.
Ik vind het zo leuk.
Het is echt fantastisch.
Ja. Enig.
Ja. Ja, leuk,
dus zij kleden zich tijdens de film aan in plaats van uit.
Ja. Ja.
En dat is super geil en sexy.
Ja.
En ja, ze zouden creatief moeten worden dan. Dat je kunnen niet in zo'n specifieke, typische manier dit en dan dit. Niet dat er iets mis is met wat we zien in de rom-coms en zo. Maar ze moeten iets anders bedenken samen. En dat zou, voor mij kan geiler worden. Ja, en
Voor mij deed dat niet.
Maar voor mij, omdat ik vind het zo interessant dat ze moeten elkaar lezen. Weet je wat ik bedoel? Dat ik voel zoveel voor alle twee, voor Parker, Marks en Sadie Loon. Dat als ze dichter bij hun orgasmes komen of plezier voor elkaar maken, voel ik meer. Ik vind het geiler. Om dat te zien dan iets anders. Maar dat is gewoon mijn persoonlijke.
Wat bij jou ook meespeelt, is dat jij niet graag naar mannen in porno kijkt.
Ik hou gewoon niet zo van piemels. Ik vind het gewoon echt niet zo leuk.
Ja, maar ja, als het dan misschien met twee vrouwen dit concept had, je er misschien weer heel anders naar gekeken.
Want ik ging wel heel goed op Silver Shoes. En dan de eerste scène daar. Dat vond ik enig. Dat vond ik helemaal leuk. Ja.
Adorn was de eerste film die ik van jou zag. En ik vond het. Ik vond het misschien niet mega geil, maar vooral heel interessant. En wat ik er heel cool aan vond, is dat je dus heel erg ziet dat deze mensen heel veel plezier hebben. En heel erg gewoon lekker samen aan het experimenteren, kijken, voelen, doen zijn. En dat kende ik niet op die manier uit porno. Want ik ben ook echt een porno-noob. Dus ik kijk heel af en toe misschien via porno op een filmpje. Maar dan heb je het echt over een paar keer per jaar. Het is niet iets wat ik vaak doe. Ik lees ook liever porno, ja, misschien ook niet echt porno, maar
seksverhalen.
Ja, seksverhalen zou ik het misschien eerder noemen.
Jij heeft net dus al, ik zou volgens mij een aantekening in de computer gemaakt af Heren Heresma.
Ja, zeker. Allemaal voor de show notes.
Maar we hebben jouw eerste pornoervaring ook niet gehoord, maar volgens mij was dat ook.
Was ook meer tekst en ook wat jij vertelde over dat je dan tegen je zin in het te zien krijgt. Dat heb ik nooit gehad. ik kan me dat ook echt niet herinneren. De eerste dingen die ik dan nog weet is... In de Breakout stond dan een soort geil verhaaltje. Of ik las ergens in The Horse Whisperer... stond er een seksscène over een man met een lid... wat hij inbrengt in een... wat totaal niet geil is natuurlijk. Maar voor mij toen ik 11 was wel heel erg geil. Maar waar was ik? Nee, dat vond ik dus zo bijzonder aan jouw film. En dat vind ik bij al jouw films. Dus ook al zijn ze misschien niet allemaal voor mij super geil. Ik vond die Silver Shoes, dat vond ik dan eigenlijk nog het leukst om naar te kijken. Qua ook echt masturberen of er opgewonden van raken. Maar je andere film, Headshot, je eerste film, daar wil ik het ook wel even kort over hebben. Daarin zie je dus een jongen, die zit op een stoel. Komt een vrouw binnen en zij gaat hem een blowjob geven. Sowieso vind ik het al heel leuk om te zien dat zij elkaar ontmoeten. En dan van, oh, waarom doe jij dit eigenlijk? Ja, ik hou gewoon heel erg van seks en pijpen, zegt zij. Dus er zit al veel meer in dan plat naar seks kijken. En het is prima als je van plat naar seks kijken houdt. Maar ik vind dit is een hele leuke extra laag die erbij zit. En vervolgens zie je dus alleen zijn gezicht, terwijl die gepijpt wordt en ook klaarkomt. En hij moet helemaal giechelen ervan helemaal naar het eind.
Dat is
en,
erg leuk.
Oh, dat was heel erg lekker. En het is, ja, het is gewoon fascinerend en leuk om naar te kijken.
En ik vind dat het leuk is omdat hij... Ja, hij wordt emotioneel, maar niet emotioneel. Oh, dit is liefde of wat dan ook. Je ziet dat ze voor het eerst elkaar ontmoeten op de set. Maar omdat hij onzeker is of zenuwachtig of zoiets... En hij laat dat zien, dan voel je alsof jij bent hem of zoiets. En ik vind dat heel aantrekkelijk. Gaat niet over wat is zijn lichaam, ja, wie weet. Maar meer over omdat hij durft dit te doen en hij heeft allerlei soort emoties en hij laat dat zien. Daarom vind ik het geil dat hij klaarkomt.
Ja, sowieso schuw je ook emoties niet in je films. Dus ook misschien wat meer verdriet misschien niet, maar emotioneel.
Ja, allerlei soort emoties. Zien, want dat is seks voor ik en voor vele mensen. Dat het is niet dat je zit focust op een orgasme. Je hebt allerlei ervaringen in je leven en met dit persoon en allerlei emoties. Dat komt soms vanzelf in de seks uit. Of wordt expressed door de seks. En om dat uit te halen voor mij is wat minder realistisch dan om het te laten een deel van de film worden. En dat heeft ook te maken met de manier waarmee ik films maak, is dat soms ontmoet ik een performer bijvoorbeeld en ze zeggen, oh, ik ben heel geïnteresseerd in deze onderwerp, bijvoorbeeld in Silver Shoes. Ik had een drag king workshop gedaan met Louise de Ville van Paris. En ik vond het heel interessant om een beetje te spelen met gender. Qua seksualiteit en ook qua gewoon mijn appearance. En ik wilde een film erover maken. En dan zei Leandra Dahl, ik ben echt geïnteresseerd in dat. En ik gebruik soms deze seksspeeltje die een strap-on zonder strap-on is. Die heet de Fieldo. En kunnen we iets met... ook met de fildo gebruiken. En ik zei, oh ja, iets over onderbroek. Die je draagt een mannelijk onderbroek en zo. En dus was het een soort samenwerking tussen ik en Leandra en uiteindelijk Annabel over wat wij wilden allemaal zeggen over seks, over onze eigen seksualiteit.
Dus de performers denken ook mee met wat zou ik ook fijn vinden om te doen.
Ja.
Is dat bij al jouw films?
Bijna alles, denk ik. Ja. Ik ben onafhankelijk regisseur en dat is, ik voel me heel blij en privileged dat ik kan kiezen wat wil ik maken of niet maken. En voor mij is dat zo belangrijk dat de hoofdrolspelers een stem hebt in
en,
wat.
En dat zie je dus, denk ik ook.
Terug. Ja, dat
omdat
denk
je
dus
plezier heel erg ziet.
Ja. En komen pornoacteurs op auditie? Hoe gaat dat?
Ja, voor auditie is de eerste stapje altijd is koffie samen drinken. En dan wil ik horen, waarom ben je geïnteresseerd in dit soort film te spelen? En iets over wat je lekker vindt om te doen op camera. En misschien heeft dat te maken wat je lekker doet thuis of niet. Kan helemaal anders zijn. En als zij denkt dat wij kunnen elkaar heel goed horen. En we hebben een goed chemie tussen ons twee. Als regisseur en acteur of actrice. Dan kunnen we wat verder gaan. En dan in sommige gevallen, bijvoorbeeld in Headshot. Er is geen tekst. Er is geen, dus een soort auditie met tekst. Dat heeft geen zin. Maar in andere gevallen. Dan hebben we wel audities, typische filmaudities gehad. Ik heb een tekst en we kunnen deze tekst in allerlei soorten manieren voorlezen. Dat doet de acteur of actrice.
En waar vind je je performers?
Een paar verschillende plekken. Soms zijn ze gewone mensen die willen experimenteren met hun eigen seksualiteit. En ze durven dit te doen. Bijvoorbeeld die jongen in Headshot. In sommige gevallen zijn ze acteurs of actrices van een meer classic opvoeding. Mm-hmm. En soms dansers of danseressen. Bijvoorbeeld de man in Matinee, die is balletdanser. En hij werkte bij de opera, de Nederlandse opera, toen ik met hem werkte. En dus mensen die in achtergrond in dans of performance art of performance heeft, vinden het interessant. En vaak hebben in hun eigen artistieke werk gewerkt met seksualiteit. Dus is een stapje verder of een stapje in een andere richting dat ze interessant vinden. En nu, sinds minder dan 10 jaar, 8 jaar, zijn er genoeg andere erotische en porno filmmakers en maaksters die als dit soort alternatieve porno maakt, dat nu kennen we elkaar. Wij kennen de filmmakers kennen elkaar en de performers kennen elkaar. En dan zijn er specifieke momenten in het jaar waarin we kunnen elkaar makkelijk vinden en ontmoeten en nieuwe mensen ontmoeten. Dus bijvoorbeeld bij Porn Film Festival Berlin. Oh ja. Dat is
de grootste, toch? Internationaal?
Ja, dat is de grootste. Er is ook een andere in Amerika, Cinekink, die ook is nu al veel jaren. Was jaren geleden opgericht. Maar in Europa is Porn Film Festival Berlijn de oudste en de beste. En nu komen in oktober elk jaar alle de filmmakers en alle de performers daar naartoe om films te kijken, geïnspireerd te worden bij wat we samen zien. En nieuwe mensen te ontmoeten. Dus ik zie iemand in een film en denk van wauw, ik wil heel graag met die persoon werken. En dan vind ik hen vaak bij de bar in een filmfestival. En maar ja, mag ik een drankje kopen zodat we kunnen kletsen. Ja, kletsen.
Wat zijn dan dingen die je doet die dan ethisch oké zijn in jouw maakproces?
Ja, wel, eerst als ik een performer leuk en mooi of knap vind. Dat is wel belangrijk als ze chemie heeft, een soort persoonlijke chemie. Maar dat maakt niks uit zonder dat er iemand anders is waarmee die twee vinden elkaar leuk en interessant en mooi of knap. Dus de chemie tussen mensen is de allerbelangrijkste. Dus ik probeer zoveel mensen te ontmoeten zodat ik kan, als ik een idee heb over een film, dat ik kan een afspraak maken tussen de twee personen in een café of per Skype of wat dan ook. Want dat is, het is de belangrijkste, dat ze willen heel graag met elkaar vrijen. Ja. Anders is er geen zin eigenlijk.
Dus je zorgt altijd dat er contact is geweest van tevoren, dat er chemie is.
En het gebeurt soms dat zegt iemand, ja, ik vond hem of haar leuk, maar dat is niet mijn topkeuze. Ja. En ik denk, dat is het. Dat is het, ik ga niet verder. Dus dat is de allerbelangrijkste. Dat ze een stem heeft in een stem heeft in de thema van de film. Dat heel specifiek wat ze willen doen, seksueel besproken, wel of niet. Wat hun grenzen zijn heel goed afgesproken. Ook tussen de performers en ik, maar ook met de performers tussen elkaar. En ook dat iedereen op de set gebeurt van tevoren wat gaat gebeuren. Mm. Dat, zodat iedereen kan respectvol zijn. En ook opletten dat de performers zijn comfortabel en veilig. Want als er begint iets mis te gaan, het is nog niet gebeurd. Maar als er ooit iets mis was gegaan, wil ik het op het moment pakken en stoppen en wat dan ook. Ja. Op de set, het is heel belangrijk dat mensen... Soms, ik kan het me voorstellen dat voor performers... dat ze willen hun baan heel goed doen en ze willen doorgaan... En alles doen wat we hebben van tevoren afgesproken. Maar volgens mij is dat niet nodig. Als iemand voelt het niet meer of heeft geen zin meer... of verandert van wat ze willen doen... dan hoor ik heel graag, ik wil heel graag stoppen. Ik wil liever geen film maken dan een film maken... waarin iemand oncomfortabel of onveilig voelde. En dan ook, ja, er zijn er ook...
De bescherming, ja. Want dat daalde Marilotte en ik het ook over. Dat je in Adorn heeft een van de performers handschoenen aan.
Ja.
Dat was
Marilotte
wel...
die had daar wat moeite mee. Terwijl ik vond dat dus juist een teken van... Oké, maar hier, zij mogen dus helemaal zelf... Het gaat niet om de esthetiek of... blijkbaar wil hij dit, of is het nodig? Dus heel goed juist dat het gewoon op beeld te zien is.
Ja, het is een gesprek tussen de performers en wie... Wat soort safer sex willen ze gebruiken? En de ene die wat meer nodig heeft qua condooms of gloves of handschoenen of wat dan ook, dat doen we. Ja. En ik weet wel dat dat niet altijd te zien is in porno, maar ik vind het heel geil om te zien dat mensen hebben wat ze willen op de set.
En het past bij het verhaal, want je mag elkaar alleen maar aanraken als er dus kleding of iets anders tussen zit.
Zo had ik het nog niet eens bekeken.
Ja, past
vond ik
perfect.
Hier dus heel goed erbij.
Ja. Nou, ik kon mijn ogen er niet van afhouden van die...
Maar je snapt het wel,
ik snap het wel, want ik had dus wel, toen we het daarover hadden... van oké, dus er wordt dus blijkbaar het gesprek gevoerd over wat heb je nodig. En dan kan ik daar dus wel heel erg de waarde van inzien. En tegelijkertijd vind ik het raar op beeld om het te zien. Snap je?
Omdat in de porno dat je kijkt.
Omdat je het nooit
je ziet dat nooit. Nee, ja, dat is ook een verschil tussen meer heteroporno en queer porno. Dus bijvoorbeeld veel van de films op de... Niet alle, maar veel van de films op de Pink Label TV website zijn door queer mensen gemaakt en met queer performers. En ja, queer seks, dat betekent dat er geen specifieke menu is, bestaat van wat jullie kunnen samen doen. Maar zijn er dingen dat soms komt in beeld? En bijvoorbeeld... Fisting, hoe zeg je dat? Fisten?
Ja. Fisting,
ja. Vaginale of anale. En als je een latex handschoen draagt, dan is het zo lekkerder om fisting te doen. En dat is soms te zien in de queer porno, soms niet. Maar als je vaak naar queer porno kijkt, dan zie je heel vaak een zwart, altijd zwart.
Ja, daar vond ik dus eigenlijk soort van nog dat het dan zwart moest zijn. Ja. Ik had allemaal gedachten erbij.
Maar komt die zwarte, ze komen van de tatoeage. Ja. Gebied. See. Want dat is, ik vind het stoer.
Gewoon, dit is dus wel echt een teken dat ik waarschijnlijk dus niet... per se queer porno heb gezien ooit. Want ik heb nog nooit zo'n handschoen gezien.
Netjes gemaakte
ethische queer... gewoon de porno uit zeg maar de hoek waar jij in zit. Dat ik dat waarschijnlijk dus nog nooit gezien heb.
I mean, het is moeilijk om te zeggen... wat voor porno maak ik? Is het queer? Is het niet queer? Wie weet. Want in die geval, in Adorn... heb je wat lijkt alsof een cishet vrouw en een cishet man zijn. Dat is niet per se zo. En sommige dingen zijn seksuele activiteiten dat je vindt in andere films en andere helemaal niet. Dus en sommige dingen, bijvoorbeeld de zwarte latex handschoen, dat is iets dat je heel vaak ziet in queer porno, niet in andere soort porno of ook gay porno. Dus wat voor film is het? En wij zijn een queer filmmaker en een cast en crew die niet voor 100% maar veel queer is. Is dat een queer film? Niet een queer film? Wie weet.
Ja, ja. Nee, ja.
Is het kunst? Is het porno? Is het queer? Is het niet queer?
We weten het allemaal.
Ik denk dat het bij porno ook heel belangrijk is om te onthouden dat het zo'n ontzettend divers genre is.
Je kan eigenlijk niet spreken over porno.
Je kunt echt niet spreken over porno. Veel beter over pornografieën, meervoud. Ja. En er is zo ontzettend veel te ontdekken. En dat alleen al als je door een mainstream porno site bladert. Ik ben heel erg voorstander van bladeren. Dat idee dat je dus nu door zoveel verschillende subgenres heen kan. Ik kan van alles bekijken om te bedenken. Dit vind ik interessant, dit vind ik niet interessant. Oh, hier wil ik wel een paar minuten. Oh nee, toch niet. En dat je dus
alien porn.
Zo'n ontzettend...
Deze meid.
Welke porn?
Alien, animatie alien porn.
Ja, tentakels.
Niet voor mij.
En dus dus ontzettend veel te ontdekken. En dus ook ontzettend veel aan je eigen voorkeuren en fantasieën en verlangens te ontdekken. En dat is ook een oneindig proces. Dus denk vooral niet, oh, ik ben nu 21 en dit werkt voor mij.
Want nu weet ik het.
Precies, als je straks 25 bent, dan vind je misschien die alien porn wel
heel leuk. Ja.
Wel heel lekker. En dat zijn dus ook een van de dingen die ik zo jammer vind aan die porno-negatieve houding die we in onze maatschappij toch wel hebben, is dat... Dat het dus ook mensen weerhoudt van het ontdekken van hun eigen fantasieën en verkennen wat er allemaal aan prinsen en prinsessen en dingen ertussenin volk rondloopt om te bekijken. Ja.
Ik denk dat we daarmee moeten gaan afsluiten, want jij moet zo weer lesgeven, Linda. Ik heb echt nog duizend vragen en dingen. Maar nog één laatste ding. Want Jennifer, jij gaat in Pakhuis de Zwijger een event organiseren. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, als het dus, in het Engels fijner is, is ook fijn.
Okay. Ik probeer eerst in het Nederlands.
Yes.
Ik ga mijn Blue Artichoke Film erotische platform lanceren.
Yes.
Met een feest in de Pakhuis de Zwijger grote zaal. En de bedoeling is, omdat een deel van Blue Artichoke Films is... Het gaat niet alleen maar over films, maar over evenementen. Over lezingen, over clipjesavonds, over feesten waarin je kan... Sorry?
Praten, nadenken.
Ja. En dat is de goede over Blue Artichoke. Dus we gaan dat soort evenement in Pakhuis de Zwijger hebben. En we hebben heel interessante gasten. We hebben Ellen Laan. Heel beroemd seksuoloog en psycholoog. En ook Bishop Black. Hij is een porn performer. Queer porn performer. Ook performance artist, danser. Hij doet allerlei interessante dingen. Maar hij is ook een van de collaborators voor Sex School. Dat is, komt uit Duitsland. Dat is een heel interessant voor volwassenen bedoeld seksuele voorlichtingsprogramma met fictie, maar ook, ook instructies. Ja, het is zo interessant en geil. En dan hebben we van Amerika de allerberoemdste, bijna allerberoemdste pornostar ooit, denk ik, Stoya. En Stoya komt in echt.
In het echt kunnen we haar zien.
In het echt, in de flesh. Naar Pakhuis de Zwijger. Zij is ook schrijver, auteur. Zij schrijft een sekscolumn. En zij is in allerlei soorten porno die je kan vinden. Ik vind het heel interessant. Het gaat een heel interessante evening worden.
Helemaal enthousiast gemaakt. Wanneer is het dan?
En dat is de 28 februari om 8 uur in Pakhuis de Zwijger. Je moet een reservering maken. Ja. Maar dat gaat zeker...
Dat zou ik heel snel gaan doen, want er zijn nu 160 mensen al attending.
Doe het nu.
Dus ga zo snel mogelijk reserveren, 28 februari.
En we gaan het eerst...
Zeg maar.
En we gaan voor het eerst een trailer laten zien van mijn nieuwe film.
Oh,
dus
leuk.
Iedereen
ook
in de zaal ziet voor het eerst deze stukje van de nieuwe film. Ja.
Wat ik wou zeggen is, dit is dus een event voor Melanie waar ze heen moet. Want hier gaan allemaal leuke mensen naartoe komen. Melanie, de eenzame briefschrijver.
Ja.
En dan gaan we elkaar ontmoeten. En dan daarna
lekker naar de Gatter.
Oh ja, en na de voorstelling gaan we allemaal naar de bar om drinks te hebben.
Om te praten.
Ja, en samen kletsen over de films en wat dan ook. En voor mij persoonlijk is porno dat mijn vrienden en mijn... gezellig feesten en alles wordt veranderd door porno. Mm. Die porno ik denk dat porno mensen de allerleukste mensen ter wereld zijn.
Moet hier gewoon ja.
Maar ik vind het altijd leuk om dit soort evenementen te gasten worden en gesprekken te hebben. Dus ja, ik denk dat voor iedereen het zal heel interessant zijn.
Komen we weer bij onze lievelingsrubriek Damn Honey, No and Yes. Nidia, wat is je no?
Ja, het programma Wie denk je wel dat je bent? Een programma waarin wetenschappelijke, maar vaak ook hilarische experimenten worden gedaan, al dus de makers. En ik snap, het is tv en dat kan misschien niet de diepte in. En het moet grappig zijn, want het is zondagavond. Maar oh my god, het is zo seksistisch en bovendien ook een schande voor de wetenschap. In de eerste aflevering waar we op gewezen werden, werd een groep vrouwen opgedeeld in de mooie vrouwen en de gewone vrouwen. En werden er allerlei experimenten gedaan waarbij bijvoorbeeld mannen wodka gingen drinken en vervolgens moesten ze dan beoordelen hoe mooi de vrouwen nog waren. En toen waren we al best wel over de zeik. Maar toen werd ik deze week er dus weer op gewezen. Want wat was dit keer nou het idee? Het verschil tussen mensen die vegetarisch eten en vlees eten. En of er dan dus bijvoorbeeld een verschil is in mannelijkheid of vrouwelijkheid.
Waar mannen over het algemeen geen weerstand aan kunnen bieden, is een mooie vrouw. Onbewust reageren ze daarop. Puur een hormonale kwestie. Vandaar onze hashtag MeToo omkijktest.
En een van de dingen was dat ze dan de mannen lieten ze een stukje lopen. En dan kwam er een vrouw in een badpak langs. En dan gingen ze dus kijken van gaat die man dan kijken naar die vrouw in dat badpak. Als wetenschappelijk experiment om te zien of die dan dus mannelijk was. En dus zou omkijken en catcallen of niet.
Om de hoek komt zo meteen een proefpersoon, hebben wij gezegd. Je moet daar naartoe lopen. En die komt een bloedmooie vrouw tegen. En dan kijken wij. Kijkt die om?
Kijkt die om?
Daarna komt hij een bloedmooie vrouw tegen die ook nog bijna naakt is. En dan kijken we dus eigenlijk ook van, kijkt die dan om? En is er een verschil tussen vleeseters en vega's in hoe ze omkijken naar vrouwen?
Ze lieten ook vrouwen slipjes gooien naar mannen op het moment dat ze dan die man mannelijk vonden. En er werden ook uitspraken gedaan als, die mannen die kijken nu niet om. Dat zal wel echt vervelend zijn voor het zelfvertrouwen van de vrouw. En
in het huidige MeToo-tijdperk kun je ook niet meer. Je kunt je niet meer permitteren.
Ik kijk ook niet meer om. Ik kijk nooit meer om.
Op een gegeven moment zegt de Spaanse vrouw die langsloopt van, ik vind het eigenlijk wel fijn dat de mannen niet omkijken. Want Nederlandse mannen zijn dus blijkbaar netter. Ik weet even niet meer precies welk woord ze gebruikt. En toen zegt die presentator van netter, ze zijn gewoon seksloos. Het is een grote opsomming van narigheid.
Het is zo verschrikkelijk.
Ja, kom jij daar even in met het wetenschappelijk gedeelte van wat hier naar is?
Er is dus niets wetenschappelijk aan dit programma. Nee. En het is echt, het is een aanfluit. Het is aan alle kanten een aanfluiting. Maar denk vooral niet dat dit dus ook maar iets met wetenschap te maken heeft. Dit is niet wat wetenschap is. Wetenschap draait om kennisvinding, draait om theorie, draait om verklaren hoe de wereld in elkaar zit. Dit programma draait om mensen te stereotyperen. Precies. En dat te reproduceren, zeg maar. En dat heeft dus heeft niks wetenschappelijks. Het lijkt alsof ze een soort wetenschappelijke methode gebruiken, want ze doen experimenten en dat klinkt dus heel wetenschappelijk. Maar dat is het niet. En dat weet je dus meteen al, want je weet helemaal niet wat betekent mooi. Wat is
mannelijk? Precies.
Precies. En zolang je dat niet weet, kun je dus ook geen experiment doen. En ja, dat dit soort dingen nog op tv zijn, is echt een reden om je tv gewoon, ja, wie kijkt dat ook nog.
Bedoel, ja, dat verbaast me dan dus. Mensen kijken het.
Nou ja, kijk, dat er hoge kijkcijfers zijn, betekent altijd heel weinig. Want Nederland heeft gewoon heel erg veel oudere mensen. En oudere mensen kijken gewoon nog steeds heel erg veel televisie. En in die zin moet je dus maar denken, dit sterft uit. Ook de presentatoren zijn ook zo verschrikkelijk. Je seksistische, racistische oom op een verjaardagsfeestje. Ja. Zoals Oprah Winfrey zei, time's up. Weet je wel, dit is gewoon uitgerangeerd.
Ja, en het enige tegengeluid wat je krijgt als je er commentaar op hebt, is het is maar een grapje. Daar moet je ook om kunnen lachen. En dat alleen al zegt genoeg.
Ja, het is wetenschapper. Het is geen grapje op het moment dat je zo ook iets doet uit naam der wetenschap.
Ja.
Ja. Ja. En dat kan je niet, dat is geen beschermde titel. Maar ik ben er wel heel boos over. Ja. Niks met wetenschap te maken. Nee. Girl, labai. Doei.
Damn honey, no. Oké, dan gaan we naar de damn honey, yes. En voor de luisteraar.
we zijn nog maar met z'n tweeën over.
Het is nu jij en ik.
Aan elkaar overgeleverd. Yes, ja. Nee, Linda moest er echt vandoor en Jennifer ook. Dus dag Linda, dag Jennifer, bedankt voor alles. Door naar de yes. Marilot.
Ik wil graag even een boek pluggen dat nog niet bestaat. De mensen achter de podcast Dipsaus. Dat is een tweewekelijkse podcast voor en door vrouwen van kleur. Waarin verhalen en maatschappelijk relevante onderwerpen vanuit het perspectief van vrouwen van kleur verteld wordt. Zij komen met een bundel getiteld De Goede Immigrant. En met die bundel willen ze de verhalen vertellen van mensen met een migratieachtergrond. En daar in die bundel worden vragen gesteld of beantwoord. Zoals hoe welkom is Nederland voor bruine en zwarte mensen die wel integreren, maar zich misschien niet willen aanpassen. Hoe bouw je een nieuw leven op en hoe ga je om met ongelijke kansen en voorwaardelijke mogelijkheden? En wat gebeurt er als je kritiek hebt op jouw nieuwe vaderland? Door middel van anekdotes en interviews en illustraties en openbaringen lees je in de bundel de verhalen van de mensen die via een lange omweg met veel vallen en opstaan van Nederland hun thuisland proberen te maken. En de centrale vraag voor elke generatie blijft: wanneer mag je jezelf Nederlander noemen en wil je dat eigenlijk wel? Er werken een hoop coole mensen mee aan deze bundel. Uit verschillende generaties en alle lagen van de samenleving. En dit zijn dus mensen die de hele tijd onderwerp zijn van gesprek. Of waarin politiek over wordt gedebatteerd. Dus we horen heel veel over ze. Iedereen heeft een mening over ze. En we horen heel veel over ze in het nieuws en zo. Maar je hoort ze eigenlijk vrij weinig zelf aan het woord. En dat is dus nu wat ze met deze bundel wel graag willen doen. Je hoort die mensen zelf hun verhaal vertellen. Er zijn ook een aantal mensen die we kennen die eraan meewerken. Bijvoorbeeld Zaire Krieger, die ken je misschien uit de poepaflevering. En Chedda, die hebben we geïnterviewd voor ons boek over de ontoegankelijkheid van de wereld als je een rolstoel gebruikt. En wij willen dat het boek er komt. Het is er dus nog niet. En je kunt nu doneren om dit boek te realiseren. Al het geld, dus echt alles wat ze ophalen, gaat volledig naar de schrijvers. Ik heb ervaring met het maken van de bundels. En ik weet uit ervaring dat er gewoon echt, je houdt echt geen drol over aan je bijdrage als je iets schrijft voor een bundel. En dat willen ze dus nu graag anders zien. Ze vinden het heel erg belangrijk dat elke schrijver goed betaald wordt voor hun stuk. En ik lof dat. Met een donatie ondersteun je schrijvers die door de mainstream nog niet zijn opgemerkt. En met het boek breken ze samen door het witte plafond. Dus ik zou zeggen, doneer. En dat kan via voordekunst.nl. En dan even zoeken op De Goede Immigrant.
Ja, en het coole is dus dat als je, ik geloof bij €10 krijg je al het e-book toegestuurd. En bij 25?
Ja, dan krijg je hem
30,
fysiek.
Het fysieke exemplaar. Dus het is ook nog eens, je geeft wat, je krijgt wat.
Ja, het is eigenlijk een soort van voorbestelling.
Alsof je hem nu alvast koopt.
Ja, heerlijk.
Dus doe dat.
Dit was aflevering 36. Dankjewel Jennifer, die er niet meer is. En Linda, die er ook niet meer is.
Bedankt Daniel van de Poppen voor het zoet gevoice maken van onze stemmen in de edit. En mercikes Lucas de Gier voor het maken van het fluittoontje, waardoor al onze honingballen stiekem met elkaar kunnen communiceren.
Lieve luisteraars, bedankt voor al jullie verhalen en vragen. Stuur vooral meer post. Dat mag daadwerkelijke post zijn. Dan moet je even het adres opzoeken van Dag en Nacht Media en de post aan Demhoney richten. Maar je kunt ook gewoon mailen en dan wel naar info@demhoney.nl.
Wil je ons supporten? Spreek dan nu, ja, nu, de eerste beste persoon in je buurt aan en zeg: hey, luister je al naar Demhoney de podcast? Niet? Wacht, ik abonneer je wel even. Geef je telefoon maar.
Of doe dat allemaal lekker niet zelf weten.
Tot over 2 weken.
De ballen.